Het is exact 8 uur. De griffier zei net al, begin maar. Maar 8 uur houden we aan. Dus vandaar. Ik open de vergadering van de Raad van de gemeente Tienalum. Vandaag 30 november. Alle leden van de Raad van harte welkom. De leden van het college, voltallig aanwezig. Steunfractieleden, een aantal. Vertegenwoordigers van de pers, ook weer hartelijk welkom. Ambtelijke ondersteuning, belangstellenden op de publieke tribune en ook de kijkers en luisteraars via internet en daaraan gelinkt de luisteraars van Tienalum Lokaal, uiteraard van harte welkom. Bij de opening melding van afwezigheid van mevrouw Suiker wegens ziekte. Dan gaan wij over naar agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda. In aanvulling op datgene wat u toegestuurd heeft gekregen. De melding dat voor agenda punt 7 een inspreekster gemeld is. Welbekende mevrouw Brinkman die het nodige zal toelichten op dat agenda punt. Daarmee wordt de volgorde van de agenda niet aangetast. U heeft via de griffier de melding gekregen van het verzoek tot interpellatie. Dat heeft, aangezien het een bespreekpunt is, agenda punt 8, nummer 8 aangekregen. Maar ik zou u willen voorstellen, om het agenda punt te behandelen helemaal aan het eind van de agenda. Omdat ik het voorzitterschap vanwege mijn woordvoerderschap ga overdragen aan de heer Prins. Zodat we niet weer opnieuw moeten wisselen van voorzitterschap. En dan kan de heer Prins ook eens de vergadering gaan afronden. Heeft u dat ook een keer meegemaakt? Maar het is een voorstel van mijn kant. Dus de agenda zo afhandelen en agenda punt 8a aan het eind behandelen. Kan deze agendaafhandeling uw voorkeur of uw instemming dragen? Ja? Aldus besloten. Het vaststellen, agenda punt 3, van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 november jongstleden. Iemand daarover? Over de besluitenlijst of over de actielijst? Besluitenlijst. Niemand. Gaan we over naar de actielijst. Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u voorzitter. We hebben enige tijd geleden een levendige discussie gehad over de beeldkwaliteitsplan Batenwijk ter Borg. En ons is toen toegezegd dat er een schriftelijke reactie zou komen. We zouden schriftelijk worden geïnformeerd. En dat zal in de maand november gebeuren. En dat staat toch al enige tijd op de actielijst. En ik zou het bijzonder vinden als wij vannacht om 12 uur dat alsnog kregen. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat niet meer lukt in november. En ik zou daar graag een reactie op zien van het college. Dank u.
Reactie van de heer Kosmeijer, portefeuillehouder.
Ik doe het even vanaf deze kant, voorzitter. Het klopt dat het op de lijst stond voor november gepland. Het heeft nog niet geleid tot een eenduidig voorstel in de richting van het college. En dat zal het toch eerst moeten passeren om de beraadslaging in het college afgerond te hebben. En de verwachting is, en zo wel het ook gecommuniceerd richting het presidium, richting de griffier, om daar januari van te maken.
Verder nog over de actielijst.
Pardon, u ging net even heel snel. Mag ik even één stapje terug doen naar de besluitenlijst?
Ik heb hem gelukkig nog niet ter besluitvorming voorgedragen, dus we gaan rustig even een stapje terug.
Het gaat even over het vragenrecht over de jobs, dat zou ter inzage worden gelegd. Kan dat aldus nog? Bij het vragenrecht heb ik toen gevraagd de evaluatierapporten ter inzage te leggen voor de raad, dan wel schriftelijk te beantwoorden. Naar aanleiding van deze vraag zegt het college toe na te gaan of er voor de gemeenteraad evaluatieverslagen van de inrichting van jobs in de gemeente beschikbaar zijn. Deze worden dan voor de gemeenteraad ter inzage gelegd.
De griffier geeft de handreiking. Op de actielijst staat dat dat gebeurt in december 2010. Dus dat komt nog. De besluitenlijst en de actielijst. Verder akkoord wat u betreft. Aldus besloten. Agenda punt 4, het vragenrecht. Daarvoor heeft zich één gemeenteraadslid aangemeld, mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u voorzitter. Vanochtend werd ik opgeschrikt door RTV Drenthe op mijn wekkerradio. Niet vanwege RTV Drenthe, maar wel vanwege de boodschap die ze daar gaven. En die luidde: de gemeente Tinalo gaat slordig om met bestemmingsplan. En dat vond ik niet zo prettig wakker worden. Later las ik dat het over de zaak gaat aan de Akkerweg in Zeegse. De uitspraak is daar nog niet, maar dat er zo'n opmerking gemaakt wordt dat wij slordig omgaan met bestemmingsplannen, heeft mijn fractie althans zeer verontrust. En mijn vraag is dan ook, heeft het college zich al over deze kwestie beraden? Want we zijn nu in een korte tijd twee keer eigenlijk op de vingers getikt door de Raad van State. Waarom niet? Want het is eigenlijk toch wel opvallend dat het op zo'n korte termijn twee keer gebeurt. En zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan? Zover.
Woord is aan de heer Kosmeijer.
Ook hier maar weer even vanaf deze plaats, voorzitter. Ik wil bestrijden dat we twee keer op de vingers getikt zijn. U zegt zelf al van dat er in ieder geval nog uitspraak gedaan moet worden. En het is te doen gebruikelijk om, zolang dingen nog onder de rechter te zijn, zich niet met de inhoud van de kwestie te bemoeien. Voor het overige wil ik ook in ieder geval ten eenenmale bestrijden dat wij slordig zouden omgaan in zijn algemeenheid met bestemmingsplannen. Er kan best in een procedure een slordigheid geslopen zijn die kan leiden tot een negatieve uitspraak van de rechter. Maar ik wijs er dan toch ook even op dat we in onze bestemmingsplannen een aantal grote bestemmingsplannen hebben gehad die niet eens geleid hebben tot procedures aan de Raad van State. In dat opzicht denk ik dat het dus ook veel te vertellen valt om te zeggen van dat de gemeente Tinalo heel goed met haar bestemmingsplannen omgaat. Dit laat onverlet dat er inderdaad, waar het ging om de groeven, dat daar een negatieve uitspraak over is. Daarover beraden we ons ook nog van wat dat voor verdere consequenties heeft. En wij wachten de uitspraak in deze af van de rechter en zullen ons ook dan beraden op hoe daarop te reageren. En als daar aanleiding is om zaken te verbeteren, dan zullen we die ook zeker oppakken en in procedure brengen.
Nog een aanvulling,
mevrouw Engels? Ja, dank u voorzitter. Ik heb ook niet gezegd dat het zo was hoor, u kijkt mij zo boos aan. Het was een bericht van Radio TV Drenthe. Zijn wij genoeg gespitst op zaken waar de Raad van State ons bij de vorige zaak op gewezen heeft? En misschien wellicht is het mogelijk of wij, wanneer de volgende zaak ook weer negatief uitpakt, of wij een beetje een reactie kunnen krijgen op wat zijn zowel de zaken waarop wij bekritiseerd worden en in hoeverre zouden we daar een verbeterslag kunnen maken. En kan de wethouder toezeggen dat we daar dan over gereformeerd worden?
De heer Kosmeijer.
Zoals te doen gebruikelijk zullen we u, en ik zal er heel vriendelijk bij kijken, zullen we u terstond informeren, ook als die uitspraak ligt en ook de lering die we daaruit trekken. Zoals ik heb aangegeven in de eerste beantwoording, zijn wij ook nog drukdoende om de analyse te maken van de uitspraak van de Raad van State in de groeven. En A, is het erop gedoeld om daar ook lering uit te trekken als dat mogelijk is. En B, gaan we kijken van wat dit betekent voor de procedure in de groeven. En daar zullen we zeker lering uit trekken. En als u behoefte hebt om daar een debat met het college over te voeren, dan zijn we daar natuurlijk altijd toe bereid. Maar we zullen u in ieder geval voorzien van de nodige materiaal om u daarop te kunnen prepareren.
Dank u wel. Verder van de zijde van de Raad, geen gebruik van het vragenrecht. Gaan wij over naar agenda punt 5, het spreekrecht, burgers. Eén inspreker, mevrouw Brinkman, die inspreekt op agenda punt 7. Ik geef haar graag het woord. En u bent bekend met de procedure. Hoe lang? Hoe lang?
Dames en heren, raadsleden. Allereerst hartelijk dank dat ik de gelegenheid kreeg om hier in de raad het voorstel dat nu voor u ligt te mogen toelichten. Mijn naam is Annelieke Brinkman. De meesten kennen mij wel als oud-raadslid, maar ik zal mijn rol even kort toelichten. Als een van de trekkers van deze notitie vind ik het prettig om toch nog, nu niet als raadslid, maar wel als zeer betrokkenen bij dit stuk, enige uitleg te geven over de totstandkoming. Het meeste staat al in de notitie, maar ik heb er behoefte aan om toch nog een paar elementen onder uw aandacht te brengen. De notitie kent een lange voorgeschiedenis. De afgelopen paar jaar zijn er veel gesprekken gevoerd met de verschillende organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in deze gemeente. Ze hebben allemaal meegedacht over de aanbevelingen zoals die nu voor u liggen. Daarnaast zijn er in de grote kernen informatiebijeenkomsten gehouden die mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit stuk. Verder is het bureau Coresta dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en uitwerken van beleid op het gebied van ouderen gevraagd om de cijfermatige onderbouwing te geven van de ontwikkeling van de vergrijzing in dit gebied. De conclusie is dat de vergrijzing hier snel gaat. We moeten daarom niet te lang wachten met het ontwikkelen van een samenhangend beleid op dit gebied. Ouderen vormen een gedifferentieerde groep en hebben verschillende wensen en behoeften. Het is duidelijk dat er binnen de woonomgeving mogelijkheden moeten zijn en komen om die verschillende wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg te realiseren. En als het kan, wil men vaak in eigen huis of omgeving blijven wonen. Dus belangrijk om daar rekening mee te houden. Dat vraagt het nodige van de omgeving. Professionele hulp, mantelzorg, vrijwilligers. Het vraagt ook om een op de wensen van ouderen toegesneden woon- en leefomgeving. Maar ouderen hebben niet alleen iets nodig, ze leveren ook een bijdrage. Een bijdrage in een omgeving waar jong en oud een plek hebben, elkaar aanvullen en elkaar versterken. En dat wordt de opgave van nu, van de overheid, organisaties en de mensen die hier wonen, werken en leven. Voor zover het de aanbevelingen betreft, ik heb uit de reactie van het college begrepen dat men hier positief tegenover staat, tegenover de uitgangspunten, de aanbevelingen en tegenover het voorstel om in het dorp Tinalo een pilotproject te beginnen. Ik wil hierbij nogmaals de nadruk leggen op het belang van samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Met die samenhang staat of valt het geheel. Ik hoop dat u als raad een vruchtbare discussie zult aangaan over deze notitie en de aanbevelingen wilt overnemen. De toekomst verzilveren, het begint vandaag. Dank u wel.
Dank u wel. Van de zijde van de raad nog behoefte een toelichtende vraag in de richting van mevrouw Brinkman. Zo niet, dan vangen we aan met de eerste termijn. Dank u wel. U krijgt zo meteen nog een tweede kans. Wie wenst woordvoering op dit punt?
Van der Meij, Biersma.
Van der Meij. Hoogboom. Gemeenteplan?
Ja, Peter Nes.
En VVD? PvdA-fractie verder geen.
Nee, tweede termijn.
Tweede termijn. Geef het woord aan de heer Heikamp, VVD.
Ja, voorzitter. De VVD-fractie heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en voorstel. Gelijktijdig moeten wij ook constateren dat de toekomst verzilveren gelijkluidende conclusies bevat uit plannen van de BOKD in de kadernotitie Kansrijk Leven, het woonplan, het ouderenbeleid, WMO, het integraal accommodatiebeleid, Tinalo. Al deze plannen staan in het teken van leefbaarheid en de weg die daartoe naar moet leiden. Onze conclusie is dat de pilot de toekomst verzilveren een overlapping is van voorgaande opsomming. Het punt is dat er nu problemen zijn die om een oplossing vragen. Het woonplan is de leidraad om te kiezen voor het bouwen van ouderenhuisvesting in de grotere kernen. Het woonplan voorziet in bereikbare voorzieningen met voldoende zorgfaciliteiten. Voorzitter, het transformeren van discussiestuk naar een pilot ondersteunen wij niet. De conclusies over leefbaarheid, wonen en werken zijn reeds helder verwerkt in de vele rapportages. De gemeente en ouderen zijn meer gebaat bij daadwerkelijke acties. Dank u.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. De PvdA heeft met deze notitie een zeer goede voorzet gedaan om de discussie over voorzieningen en huisvesting voor ouderen te gaan voeren. We waarderen het zeer als een fractie het initiatief en de moeite neemt om een onderwerp voor te bereiden voor de Raad. We kunnen de notitie dus op veel punten onderschrijven. En natuurlijk kun je discussiëren over de precieze cijfers omtrent de vergrijzing. Maar de trend is duidelijk in alle onderzoeken. Er zullen relatief meer ouderen komen. Waar we nog wat meer aandacht voor willen vragen is dat door die vergrijzing of verzilvering ook het aantal jongere mensen dat de zorg en diensten kan leveren die de ouderen nodig hebben, heel erg hard naar beneden gaat. Dus we hebben straks een groeiende zorgvraag en we hebben een schaarste aan mensen die dat kunnen gaan leveren. En dat is dus een dubbel probleem waar we aandacht voor moeten hebben. Dat betekent wat ons betreft vooral dat mensen elkaar veel meer moeten gaan helpen. Aanvullende zorg, dat kan natuurlijk van professionele organisaties komen. En het gaat erom dat je het huis, maar ook vooral de omgeving zo goed mogelijk inricht om zelfstandig je eigen dagpad te kunnen blijven volgen. De fractie van de PvdA stelt voor om een kleinschalig woonzorgproject op te starten voor ouderen in de kern Tinalo. En ook daar staan we sympathiek tegenover. We zouden dat graag combineren met ook een ontmoetingsplek en misschien wel een dienstencentrum vanuit de MFA die in Tinalo nog gerealiseerd moet worden. Het college doet ook een voorstel om een pilot te starten. In de notitie van het college vinden we wel dat nieuwbouw daar de boventoon voert. En dat is wat ons betreft maar een deel van de oplossing. Want het gaat er juist om dat we best weten hoe we seniorenwoningen moeten bouwen. Maar we hebben nog moeite om het dienstenaanbod wat daarbij hoort om zelfstandig te kunnen blijven leven, om dat goed te organiseren. Als er een pilot wordt gestart, dan zouden we ook graag willen dat er zeer goed rondgekeken wordt, want er zijn al vele initiatieven. Onder andere in onze eigen gemeente zijn er een aantal zorgpartijen bezig met initiatieven die hierop aan kunnen sluiten. En als we wat verder kijken in de provincie of in de regio, dan zijn er ook zeer veel initiatieven waar we iets van kunnen leren. En pas dan kunnen we denk ik een pilot inrichten waar we ook werkelijk nog iets van kunnen leren. Samenvattend, goed onderwerp, goed dat het ter sprake wordt gebracht. En een pilot, daar willen we graag aan bijdragen om dat te ontwikkelen.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie heeft kennis kunnen nemen van de notitie en onze dank daarvoor. Als het gaat over ouderen, zitten daar genoeg ingrediënten in om met het beleid op lange termijn rekening te kunnen houden. In hoeverre de gebruikte kerngetallen dan kloppen anno 2010, laten we voorlopig maar voor wat het waard is. De inhoud was voor ons het belangrijkste en die is positief. In hoeverre de gestelde vraag om akkoord te gaan met het PvdA-voorstel om een pilotproject op te starten, dan wel te ontwikkelen, zijn we enigszins gereserveerd en terughoudend. Zeker hier een financieel plaatje aan vast zal moeten komen te zitten. De gemeente kan alleen faciliteren om de stichtingkosten laag te houden door goedkope gronden ter beschikking te stellen. En daar zetten we vraagtekens bij. Met de PvdA toch al een tijdje in het college blijkt van de goede voornemens als een derde regeling bedoeld sociale woningbouw in welke vorm dan ook met grote behoefte van betaalbare seniorenwoningen voor jongeren, starterswoningen voor jongeren in zowel de huur als de koopsector te waarborgen niet zoveel is gerealiseerd. We noemen Terborg, Groteveen, De Groeven, Zuidester, Zuidlaren, Mavo-terrein Te Vries en de op stapel staande nieuwe duurzame wijk, nieuwe stukken, oftewel De Bronnen. We missen de uitvoering dan wel de mogelijkheden tot het vasthouden van onze jongeren in onze gemeente. Gevolg een vergrijzing die, en terecht zoals de PvdA in haar stuk aangeeft, op lange termijn problemen zal geven. We zijn ondanks de aangevraagde perspectiefbeleid niet overtuigd dat zoals in het stuk staat er geen financiële consequenties aan verbonden zijn als partijen goed op elkaar afstemmen. Ons advies zou zijn met deze raad afspraken te maken waar deze gemeente met dit rapport in de hand in kan faciliteren. Aanbieden van goedkope grond om de stichtingkosten laag te houden, medefinancier in het complex zelf, Waarom niet te kiezen in de hoofdkernen, dicht bij alle voorzieningen, dan weggestopt ergens waar geen voorzieningen zijn, of beter het realiseren van bij de bestaande verzorgingstehuizen? Graag zouden we positief willen meewerken om deze vragen te kunnen beantwoorden. En ons advies is dan ook het stuk terug te nemen en op korte termijn met gerichte voorstellen te komen die als bestaand beleid in de verschillende hoofdkernen kan worden geïmplementeerd. Maar we blijven aangeven dat tekst de toekomst verzilveren, die te vervangen door wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Juist als de PvdA wilt in kleine kernen te bouwen, maar dan voor starters in zowel de huur- als koopsector voor jongeren. Dit in het belang ook van die ouderen.
Dank u wel. De heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van D66 is zeer tevreden met de notitie zoals die voorligt, omdat de tekst ons goed bevalt en omdat het niet alleen over wonen gaat, maar omdat er duidelijk iets over een totaal ouderenbeleid uitspreekt. De fractie ondersteunt ook het idee van een pilot in het dorp Tinarlo en hoopt dat de bewoners van het dorp in een zo vroeg mogelijk stadium daarbij betrokken worden om het draagvlak onder de bewoners zo groot mogelijk te maken. De fractie van D66 is verder van mening dat de notitie die van de kant van BNB kwam inderdaad wat veel over wonen en wat weinig over zorg ging. Maar gelukkig is de tekst van de oorspronkelijke notitie daarin wat ruimer. Kort samengevat, wij ondersteunen dit voorstel. Dank u.
Dank u wel. De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, we hebben het discussiestuk met belangstelling gelezen. Veel van de aangesneden onderwerpen vinden we ook al in ons eigen verkiezingsprogramma terug overigens. Dat onderwerp ons dan ook wel boeit en dat er bij ons leeft, mogen duidelijk zijn. De problematiek is overigens veel breder wel bekend. Er worden in diverse nota's en stukken van de gemeente wordt er al ruimschoots aandacht aan besteed. Er werd al door een vorige spreker gezegd dat er een redelijke portie overlap bestaat tussen de diverse plannen en onderwerpen die nu aangesneden worden. Zoals ik al zeg, de problematiek is op zich is bekend. Wat is er dan wel nieuw eigenlijk? Ja, dat is het feit van het pilotproject in Tinarlo. Hoe nu verder? Ja, het blijkt dat verschillende partijen op zich wel belangstelling hebben om iets in Tinarlo te realiseren. Dat betreft dan de woningcorporaties, zorginstellingen zoals Trias, Tinolswolde, zorggroep Drenthe. Die zien er wel iets in. Daarbij moet wel een kanttekening opgemaakt worden, zoals ook in de stukken van de gemeente zelf aangegeven wordt, dat het Woonborg eerst aangewezen om iets te organiseren daar zelf aangeeft het wel erg moeilijk te vinden om voor 2016 überhaupt iets te kunnen realiseren daar. Komt er nog bij de situatie rondom Van Wijk, net nog een notitie gehad van de week, wat ook weer wat langer dreigt te duren. En daar zou je eventueel iets met grondprijzen nog een keer kunnen doen. Maakt het allemaal wat moeilijk. Wat te verwachten van de gemeente? Nou, ook dat is door verschillende sprekers al aangehaald. Wij zien het het meest in een regierol van de gemeente. En met name dan met betrekking tot planvorming. Niet al te veel drempels opwerken, zou bijna zeggen in dit kader. Moeten we ook bij aantekenen dat onze financiële mogelijkheden van de gemeente bijzonder gering zijn. En natuurlijk ook niet beter erop op worden. Ja, wat moet je dan met zo'n pilotproject? Op zich lijkt het een aardige suggestie, maar ook wij staan er wat huiverig tegenover. Met name ook als je het wat integraler wilt bekijken. Er moet natuurlijk niet de ontwikkelingen in de drie hoofdkernen in de weg staan. En daar hebben we toch wel wat zorgen over, moet ik zeggen. Mochten er initiatieven zijn vanuit een van de zorginstellingen om iets te willen doen, dan zullen wij op zich daar positief tegenover staan. Maar een pilotproject Tinarlo gaat ons op dit moment eigenlijk iets te ver.
Dank u wel. Mevrouw Wiersma, CDA.
Meneer de voorzitter, de CDA-fractie heeft ook kennis genomen van de notitie van ouderenbeleid, de toekomst verzilveren van de PvdA. Waarvoor dank. Omdat veel van het hier omschreven ouderenbeleid letterlijk in het CDA-verkiezingsprogramma staat, zal het niemand verbazen dat wij de notitie als sympathiek ervaren. Veel ouderen zijn maatschappelijk actief, anderen genieten van hun rust, maar allen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en het liefst in eigen dorp. Daarvoor zijn voldoende levensloopbestendige of aanleunwoningen nodig. En op dit punt zijn we het eens. Omdat het hier gaat om een discussiestuk, hebben we een viertal opmerkingen en twee vragen. Te beginnen bij de opmerkingen. Ten eerste, de ouderenwoningen aan de Stoffer-Holtjerweg, oftewel de zogenaamde woonzorgboulevard Stoffer-Holtjer in Eelde, zijn volgens ons in velerlei opzicht een goed voorbeeld van hetgeen in deze notitie wordt aanbevolen. Expertise is daar mogelijk al aanwezig. In dat opzicht vragen wij ons af of de vermelding pilotproject voor het project in Tinalo wel de juiste benaming is. Ten tweede is het CDA van mening dat de regierol van de gemeente beperkt is. Dat blijkt ook al uit de aanbevelingen van het college onder punt 1, waarin het college stelt dat de afgelopen periode is gebleken dat ouderen heel kritisch zijn als het gaat om verhuizen. En ten derde willen we wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Iedereen weet dat bij het ouder worden je mogelijkheden veranderen en je wellicht een beroep moet doen op voorzieningen of zorg moet inkopen. Natuurlijk zal steun voor de zwakkeren wat het CDA betreft nooit ter discussie staan. De aanbevelingen voor de gemeente om te komen tot een realistische planning van een gedifferentieerd woningenaanbod is ons uit het hart gegrepen. Wat het CDA betreft moeten dan vooral de jongeren niet vergeten, wat hier al vaker gezegd is. Uit het advies van SER Noord-Nederland van oktober 2010 en haar prognoses met betrekking tot krimp en vergrijzing blijkt dat in het gebied tussen Assen en Groningen tussen 2008 en tussen 2025 10% tot 15% krimp kan ontstaan. Daarnaast zijn er prognoses van een substantieel vertrek van jongeren in verband met woningtekort. En als we dus niet snel gaan bouwen voor starters, alleenstaanden en jongeren, wonen we straks met ons allen in de grijze, groene long. Oud en jong moeten natuurlijk samenwonen in onze dorpen. Dan een vraag over aanbeveling nummer 9, waarin feite wordt gesteld dat de gemeente meer dan voorheen WMO-gelden goed moet besteden. Wij zouden graag willen weten waaruit zou kunnen blijken dat WMO-gelden tot nu toe niet goed werden besteed. En tot slot, de tweede vraag. Wanneer is het project volgens de PvdA geslaagd? Tot zover onze bijdrage in de eerste termijn.
Dank u wel. Tot slot, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is van mening dat hier een goed plan voor ligt van de Partij van de Arbeid. Toen dat plan in het voorjaar, meen ik vroeger voorjaar, gepresenteerd was, vonden wij het nog niet rijp voor behandeling, omdat wij toen gezegd hebben dat elk verkiezingsprogramma zou voorzien in een aantal maatregelen in deze sfeer. En nu is het geen voorjaar meer, het is nu tijd om dit plan te behandelen. En ik kan constateren dat de inhoud van dit plan zeker niet strijdig is met de inhoud van het ChristenUnie-programma. Ik zou haast zeggen in tegendeel. En dan wat ik ook sterk vind is in dit stuk, dat is de voorgestelde integrale aanpak. Het gaat overeenkomstig de handelwijze zoals die nu plaatsvindt. Het gaat vooral met inachtneming van alles wat onder de WMO gebeurt en onder de WMO geldt, WMO valt. En wat ik ook erg goed vind is dat het college bereid is om dit plan te steunen. Dus voor 100% ja.
Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de zijde van de raad. Alhoewel het een notitie is van de PvdA en die staat ook als portefeuillehouder vermeld op het raadsvoorstel, lijkt het me goed om kort even reactie van het college, zowel op de inhoud als de uitvoering. Voor het eerste onderdeel, de heer Kremers.
Het eerste onderdeel, de heer Kremers, dat klopt inderdaad, want we hebben het even in tweeën gesplitst. Daar waar het gaat om de woningbouw zal de wethouder Kosmeijer het woord voeren. Daar waar het gaat om welzijn en zorg is dat inderdaad mijn portefeuille. En als eerste reactie van mijn kant dan ook de opmerking dat juist de integrale aanpak iets is wat we denk ik de komende jaren steviger neer zullen moeten zetten. Als je wilt komen tot woningbouw voor ouderen, en dan zeker in de kleinere kernen, dan ben je er niet alleen maar met het bouwen van de woningen. dan zul je ook zeker moeten gaan kijken, samen met andere organisaties, van als je dan in het dorp de voorzieningen niet hebt, hoe kun je dan ook de oudere inwoners naar de voorzieningen brengen? Want wat we al eerder gezegd hebben, we willen proberen in ieder geval in de hoofdkernen alle voorzieningen te concentreren. Maar het is vrijwel onmogelijk om iedereen die nu in de buitengebieden woont, om het zo maar te zeggen, in de kleinere kernen, en straks over 10, 20 jaar allemaal de leeftijd hebben van rond de 75 jaar, te gaan laten verhuizen naar de hoofdkernen. Dat zal je nooit lukken. Zoveel woningen kun je niet bouwen in de hoofdkernen. En daarmee loop je ook het risico dat je juist dat soort kleine kernen helemaal dood laat bloeden. Dus de bedoeling is wel degelijk met een integrale aanpak om te kijken hoe kunnen we de burgers naar de voorzieningen brengen. En dat kan denk ik het beste met een pilot. Dat is ook de reden waarom het college voorgesteld heeft om deze pilot te draaien. Een pilot die overigens wat mij betreft in eerste instantie gericht zal zijn op, en dan kijk ik even naar D66, draagvlak onder de inwoners. Je zult eerst moeten weten, van, is er überhaupt behoefte aan die woningen? Daarnaast zul je met de nodige hulpverleningsinstanties overleg moeten voeren. En dan denk ik met Trias, Stichting Ouderenvervoer, noem maar op. Thuiszorg, al dat soort instanties zullen ook bereid moeten zijn te investeren in het instand houden van oudere woningen in dit soort kernen. En er was de CDA geloof ik die vroeg op een gegeven moment, ja maar je moet ook bouwen voor jongeren. Nou, wat je kunt doen is als je gaat bouwen voor ouderen, dat je daarmee een doorstroming op die woningmarkt bewerkstelligt, waardoor jongeren in de gelegenheid komen om bijvoorbeeld ook in Tienalen waar nog redelijk goedkope huurwoningen zitten, in aanmerking te komen voor een woning. Dus op die manier kun je proberen de doorstroming voor elkaar te krijgen. Of het lukt, dat weten we niet. En daar is nu juist ook deze pilot voor bedoeld. Dus wat ons betreft, gewoon aan de gang gaan met al die instellingen en kijken hoe ver we kunnen komen.
Ik heb er nog even een vraag.
Ja, Heikamp, VVD.
Als ik dat zo hoor, dan komt er naar voren dat dat nu eigenlijk een bijeenkomst dat, van de bewoners, dat kan via een brief, of een convocatie. En de normaal lopende overlegrondes die je met dit soort instellingen regelmatig hebt, dat je dat een pilot noemt.
De heer Kremers.
Terecht zegt u, dit soort doorlopende gesprekken die je altijd met dit soort organisaties hebt. Ja, dat heb je altijd. Alleen denk ik, als je gaat hebben over een pilot, dat je even specifiek op een bepaalde situatie gaat inzoomen. En dat is het voordeel van het hebben van een pilot, dat je ook specifiek, heel nadrukkelijk, met die organisaties over één situatie kunt hebben. Maar in zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat we altijd overleg hebben met organisaties om te kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
De heer Van Es, gemeente Belang.
Ja, u noemt het woord integrale benadering, dat is op zich wel aardig natuurlijk. Maar juist als u in gaat zoomen op een specifiek gebied, dreigt u dan niet de integraliteit te verliezen als je op een gegeven moment de samenhang met de grote kern bijvoorbeeld niet in oogschouw neemt bij deze zaak?
De heer Kremers.
Nee, want ik gaf al aan, een integrale benadering wil niet zeggen dat je de rest vergeet. Maar het is vrijwel onmogelijk te verwachten van al die mensen die nu in de kleinere kernen wonen, dat wanneer ze straks ouder zijn, dat ze met z'n en masse gaan verhuizen naar de grote kernen waar de voorzieningen wel zijn. Tenzij u bereid bent om daar flatgebouwen van 12 hoog neer te zetten. Maar dat lukt je nooit. Dus juist door integraal te kijken van samen met al die organisaties, wat kunnen we doen met z'n allen om ouderen langer, en dan praat je eigenlijk over hulpbehoevende houden, langer in een dorp te laten wonen, is denk ik de methode om te zorgen dat er iets van de grond komt. En de regievoering van de gemeente zit me juist daarin, dat er dan in ieder geval één persoon verantwoordelijk wordt gemaakt voor de voortgang van zo'n proces. Want anders loop je het risico dat er een overleg geweest is, men gaat terug naar de burelen en iedereen wacht weer af.
De heer Kloos, Leefbaar Tienalo.
Voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen van ja, we maken dan x aantal huurcomplementen in die zorg en daarmee geven we ook een doorstroming aan de huurwoningen. Nou, het kan toch niet zo zijn dat we hier dus nu zeggen van dat mensen met een eigen woning die zeggen van het is allemaal mij te groot en dergelijke, dat die dus niet in aanmerking komen van bij wijze van spreken ook in een dorp Tienalo om iets te huren. He, want dat zijn meestal de eerste gegadigde die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, om die doorstroming door te zetten en uiteindelijk ook te kunnen betalen. Want hoe je het went of keert, de zorg die daar moet worden geleverd, die zal bovenop op de huurprijs moeten komen. En het is dus op dat moment wordt dat niet door de overheid, tenminste dus zeker met deze regering, niet te verwachten, dat die dat gaat subsidiëren.
De heer Kremers.
Die laatste opmerking die begrijp ik niet helemaal. Misschien dat u dan nog eens een keer dat kunt uitleggen. Nee, het is zeker niet de bedoeling dat je straks zegt van hey, we hebben daar een aantal huizen gebouwd. De ouderen kunnen daar dan in en daardoor komen alleen de huurwoningen vrij. Nee, want die ouderen kunnen ook een koopwoning hebben. Maar ook daarvan zeg ik, op het moment dat die vrijkomen, zou je eventueel jonge starters daar weer in de gelegenheid kunnen geven om die te kopen. Dus je moet gewoon kijken van, als we het oppakken, van in hoeverre je een soortement van doorstroming in de woningsfeer kunt bewerkstelligen. En daar is die pilot ook voor bedoeld.
Maar bent u dan niet bang, voorzitter?
De heer Kloos.
U weet wat er op dit moment de ontwikkelingen zijn, hè, van ten aanzien van het mooie en kunnen krijgen van een hypotheek, zeker als jongere starters. Daar wordt criteria aangesteld, banken die daar ook al voorzichtig mee zijn. En iemand die zijn woning verkoopt, vooral op een leeftijd waarvan die zegt, ik wil die woning vrij hebben en ik verkoop hem, dan zal dat in ieder geval qua prijszetting niet in het rijtje liggen van de jonge starter. Dus daar moeten we ook reëel in zijn, vooral in het buitengebied, want daar liggen de woningen toch in die zin toch wat duurder, dacht ik.
Ik kreeg eens nog een keer.
Ja, kijk, als ik op alle vragen een direct antwoord had, hadden we geen pilot hoeven draaien. En de bedoeling is juist van zo'n pilot om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Tegen welke problemen ga je dan aanlopen? En als dan op een gegeven moment blijkt, dat je zoiets in een grote kern als Tinalo, de grootste kern die we hier in deze gemeente hebben, de grootste kleine kern, al niet mogelijk is, dan mag je inderdaad vervolgens gaan bekijken van is het wel zinvol om dan een soortgelijk traject in al die andere kleinere kernen te gaan beginnen. Dus laat daar dan die pilot voor bedoeld zijn.
Oké, dank.
Ik wou nog even één dingetje.
De heer Heikamp, VVD.
Ondanks alle goede bedoelingen, en die zijn er natuurlijk, en dat dragen ook in de VVD-fractie natuurlijk ook mee. Maar stel, nou sta je in de supermarkt en je wilt je boodschappen doen en je wil net naar die rij lopen en er staan allemaal mensen voor. En dan gaat naast die kassa de volgende rij open. Dan ga jij snel in een beslissing naar de volgende kassa en je kunt direct doorlopen en betalen. Dus wat ik hier eigenlijk bedoel is, wat zo voor de hand ligt, waar we eigenlijk zouden moeten gaan bouwen, volgens het woonplan, ligt bij de VVD-fractie gewoon voor handen. Dus wij vinden het wat te prematuur om daar direct een pilot voor te gaan uitwerken.
Dank u wel. Na het uitgebreide woningbouwverhaal, je kost mij nog behoefte.
De kassa is inderdaad nu open. Voorzitter, inderdaad, er is al het nodige gezegd over de woningbouwopgave, het woonplan. En met name dat laatste is toch wel van belang. In de begrotingsvergadering hebben wij geld uitgetrokken voor het herijken van het bestaande woonplan. En daar is natuurlijk ook alle aanleiding toe. We hebben nu een aantal grote bestemmingsplannen of in voorbereiding of die zijn afgerond. En daarin zit die een derde ook wel degelijk opgenomen. En dan komt er nog een keer een derde, want anders zit je maar op twee derde. En dan is het onze opgave en onze taak om met elkaar te zorgen dat er voor die starters, dat er voor jongeren ook voldoende huisvesting geboden is. En waar denk ik nu in dit voorstel aandacht voor gevraagd wordt, is de positie van ouderen. En dat is ontegenzeggelijk waar, welke bevolkingsprognose je er ook op naslaat. Eén ding is zeker, dat wij over een x-aantal jaren een enorme vergrijzing doormaken hier in de gemeente Tinalo. Gewoon in feitelijke zin, hoe die verhouding misschien beïnvloed wordt door ook voor jongeren te bouwen. We zullen er in ieder geval tegenaan lopen dat we een enorme toevloed aan ouderen krijgen die ook specifieke wensen kennen op de woningmarkt. En wat de heer Kremers ook al terecht heeft aangegeven, is van de grote kernen waar alle voorzieningen voorhanden zijn. Dat is een verhaal op zichzelf. En waar je nu tegenaan loopt is de kleinere kernen. En daar is Tinalo de grootste dan van. Van hoe zorg je, waar er weinig voorzieningen voorhanden zijn, toch dat mensen die op leeftijd geraken, toch in hun eigen woonomgeving kunnen oud worden.
Voorzitter.
Dat is een vraag waar wij geen antwoord op hebben en waar we naar zoeken.
De heer Kloos, Leverwijd in Aalo.
Even erop inspelen, want u terecht geeft u bepaalde zaken aan. Maar dan snap ik dus niet de hoe het college, in ieder geval de gemeente, dus heeft geparticipeerd onder andere hier in Fries. Als ik kijk dan nu waar nu het MAVO-terrein is. Hè. We hebben als ook raad, maar hebben we dus ook in de voorgeschiedenis aangegeven van een zet daar dus een 30 of 25 seniorenhuizen, ook nog in de huursector. Die kan je daar bouwen, alleen je moet dan de grond op dat moment op goedkoop aangeven, zodat je dus een goedkope stichtingkosten had. Daar is niet voor gekozen. En op datzelfde moment komt er nu, nou ik geloof dat er nou één wordt verkocht, maar er zijn maar 6 woningen komen erop te staan. En dat zijn allemaal woningen van over de 4 ton. En dan denk je van, je hebt uiteindelijk ook in je kernen, in je hoofdkern, de kansen. Maar de kansen pakken we dan niet op een of andere manier.
De heer Kosmeijer.
Het is een interessante discussie om het nu op die hoofdkern, maar daar gaat het nou net niet over. Het gaat juist om de kleine kernen.
En als u de hoofdkern al laat slippen, dan laat staan dat wat er dan dus in de kleine kern gebeurt. Want daar moet ook financiers voor komen die uiteindelijk wel in de volume moeten rekenen. En als je daar 5 of 6 woningjes bij elkaar zet en dan de zorg... Ik kan me niet voorstellen dat dat dus een rendement oplevert.
De heer Kosmeijer.
Voorzitter, de heer Kloos is zeer wel in staat om selectief projecten eruit te halen. Daar waar bijvoorbeeld, als het op het voormalige MAVO-terrein gaat, er een nieuw project is gerealiseerd in samenspraak met de omwonenden die ertoe geleid hebben tot het plan zoals dat uiteindelijk in een bestemmingsplan is gegoten. Nee, dat is in samenspraak en dat bestrijd ik, dat is in samenspraak met de omwonenden die zagen van welke grond daar vrij kwam. En welke bebouwing daarop mogelijk zou zijn. En dat is in nauwe samenspraak met de omgeving is dat tot stand gekomen. En daar is dit plan uitgekomen. Einde verhaal. Vervolgens laat dat onverlet dat we inderdaad op zoek moeten naar een goede invulling. En ik geef toe dat als je ziet hoe de markt op dit moment functioneert, dat er ook een aantal grote projecten in het centrum van Fries bijvoorbeeld niet van de grond komen. Maar dat is het probleem van de grote kernen. Waar het hier vanavond om gaat, daar wil ik toch even mij op concentreren, dat zijn de kleine kernen. Daar waar weinig voorzieningen voorhanden zijn en waar wel iets moet gebeuren om de mensen die daar ouder worden op te kunnen vangen. En dan even weer terug waar ik mee begon, dat is dat wij het woonplan moeten gaan herijken. En dat vraagt dat wij in nauwe samenspraak met de corporaties opnieuw moeten kijken van hoe gaan we dat woonplan invullen, hoe gaan we die woningmarkt weer proberen op gang te krijgen. En daar kan de uitkomsten van zo'n pilot, want we hebben de antwoorden nog niet, heeft de heer Kremers denk ik ook terecht gezegd, daar zijn we naar op zoek. En als we die antwoorden één keer hebben, kunnen we die ook direct verdisconteren in het nieuw vast te stellen woonplan.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, ik wil nog toch even terug naar de integraliteit. In het rapport wordt, en ik ken het rapport een hoge waarde toe, wordt gesproken over een witte vlek voor Tinalo. En dat komt dan zo naar boven drijven. Echter, in hetzelfde rapport, onder de conclusies staat vermeld van in Tinalo en in Zeijen geen of onvoldoende geschikte woningen om straks te voldoen aan de vraag, hè, als die vergrijzing doorzet. Het aandachtspuntje eronder staat letterlijk voor de 3 grote kernen van is het aanbod van geschikte huisvesting volstrekt onvoldoende. Dat staat er zelfs nog scherper. En nu ligt u er Tinalo uit en... Je kunt je afvragen, moet je niet juist je aandacht verscherpt richten op die hoofdkernen? Met name nog een keer gezien het kostenaspect van, ik hoor de heer Kremers nog zeggen, we moeten de voorzieningen niet naar de burgers brengen. Dus is nagenoeg onmogelijk natuurlijk om winkels daar te gaan creëren. Wellicht dat er een particulier erin stapt, prima. Initiatief altijd welkom op dat front, zou ik zeggen. Maar vanuit kostenoverweging is het raadzamer om inderdaad de ouderen naar die hoofdkernen te brengen waar die voorzieningen wel zijn, waar dan regelmatige busdiensten zijn, waar de winkels enzovoorts, enzovoorts, huisartsen, noem maar op, gewoon op loopafstand zijn. Dus ik heb een beetje moeite met integraliteit, moet ik zeggen.
De heer Kosmeijer.
Ja, voorzitter, we moeten even het gevaar zien af te wenden dat het college ter verantwoording wordt geroepen over de inhoud van het rapport wat de Partij van de Arbeid heeft opgesteld. Ik denk daar is de Partij van de Arbeid zeer wel toe in staat om daar ook antwoorden op te geven, want u refereert nu aan... passages uit het rapport. Waar het college naar gekeken heeft is, als je kijkt naar de grote kernen, dan zijn er een aantal grootschalige ontwikkelingen op het gebied van komplanontwikkeling, waar ook woningbouw mee gemoeid is, die dus echt binnen de kern bovenop de voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Dus daar zijn ook al plannen. Ook als het gaat om de grotere woningbouwopgaves, dan zijn die geconcentreerd in die grotere kernen. En daarmee kunnen we dus ook een kwalitatief antwoord formuleren op
de geconstateerde onevenwichtigheid in het woningaanbod en het niet voldoen aan de certificaten die zeg maar gelden voor ouderen. Dus daar kunnen we dan ook een kwalitatief antwoord op gaan formuleren. Daar zijn we al mee bezig. Waar het denk ik nu vooral om gaat, is van hoe ga je om met je kleinere kernen, die ook nog veelvuldig in deze gemeente voorradig zijn, en hoe zorg je ervoor dat je ook daar een antwoord op formuleert. En daar is denk ik de zoektocht naar, daar dient die pilot voor, en ook in de procedurevoorstel zoals het college dat er heeft neergelegd, komen wij in het eerste kwartaal van 2011 met een uitgewerkt voorstel terug, die u dan ook op inhoud en kwaliteit kunt beoordelen om te zeggen van, kunnen we daarmee uit de voeten of niet?
Nou, dat laatste punt lijkt me van wezenlijk belang,
sorry,
dat op een gegeven moment alle discussies krijgen.
Daar heb ik nog even één dingetje over het laatste stukje wat u vertelde. Wij krijgen volgende week een informatiebijeenkomst van onze directeur over een goed geoliede organisatie die efficiënt wil werken. Het lijkt mij toch echt niet zo moeilijk, en dat zegt de vorige spreker ook, want die haalt het ook een beetje naar voren. Maar je kan toch met eenvoudige desk research de kleine kernen rustig bekijken en meenemen in de woonplan. Woonplan is leidend.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, geef van. Met name dat financiële aspect. We zitten voor belangrijke keuzes wat betreft onze begroting straks richting 2012 enzovoorts. En als je dan zaken als WMO-effecten die daarmee gaan spelen, als je extra impulsen in kleine kernen gaat doen, met name vanuit de gemeente, zul je die wel moeten meenemen in het hele beleid. En nu is het eigenlijk zoiets van, point, daar komt die nalo op de proppen. En op zich niks mis mee, de gedachtegang is allemaal wel aardig. Alleen ik mis daarin wel het samenhangende beleid. Dat doet me een beetje denken aan de discussie over de zwembaden. In één keer was één van de zwembaden kwam, of de zwembaden kwamen ter discussie. Waarom? Kwamen zomaar in één keer naar boven drijven, zonder dat het eigenlijk integraal bekeken werd. Daar net zo goed toen steeds de bibliotheken kunnen zijn, of noem maar op. Dat gebeurt nu een beetje weer.
Ja, nu dacht hij me echt helemaal uit, meneer Van Es. Mag ik u eraan helpen herinneren dat de discussie over die zwembaden waren ingegeven door grote investeringen die in die zwembaden noodzakelijk waren om de komende jaren weer door te kunnen?
Ook daarbij ontbrak de integraliteit. De zwembaden kwamen zomaar in één keer boven drijven. Ja, nee, terwijl je dezelfde discussie hebt kunnen voeren over bibliotheken, over sportvoorziening enzovoorts.
Goed, ik denk dat we nu langzamerhand afdrijven. Ook daar weer de zwembad. en dat we ons tot het onderwerp beperken, namelijk het pilotvoorstel van de PvdA. Ik wil hiermee de eerste termijn.
Mag ik nog één slotopmerking?
Eén slotopmerking dan.
Ja, want dat is toch even dat woonplan waar meneer Heijkamp op wees, van dat leidend is. Mijn antwoord is ja, volmondig ja. Alleen we gaan wel toe naar een herijking van dat woonplan. Daar hebben we voor 2011 geld voor uitgetrokken. En daar hebben we dus ook munitie voor nodig om daar nieuwe, heldere afspraken over te maken. We wachten even.
Dat was de eerste termijn. Afgerond. De vraag aan mevrouw Brinkman. Heeft u na deze gedachtenwisseling nog behoefte om een aanvulling van maximaal 2 minuten te plegen?
Nou, even een korte reactie. Ik ben heel erg blij met met de reactie van het college. Wethouder Kremers benadrukt, zoals wij dat ook in onze rapportage hebben, of onze notitie hebben proberen aan te geven, juist een integrale benadering. Het gaat niet alleen om wonen. De discussie hier in de Raad wordt nogal toegespitst op het woongedeelte, maar het gaat juist om de integraliteit tussen wonen, welzijn en zorg. En ik denk, daar hebben we meer voor nodig dan alleen huizen. Het gaat ook om samenwerking tussen de verschillende organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Als mensen ergens willen blijven wonen, hebben ze ook die zorg en dat welzijn nodig. Hebben ze ook nodig dat bijvoorbeeld mensen in hun buurt, de vrijwilligers, betrokken worden. Ook daar moet een samenhang in komen. Kortom, het gaat juist om het samenhangende beleid wat hier eigenlijk leidend is. En die samenhang heb ik het niet over de hele gemeente, maar heb ik het over de manier van zorg, de manier van samenleven in de verschillende kernen. En ik denk dat het daarom gaat. En wat dat betreft vind ik het een beetje jammer dat sommige partijen ja, zich wat erg op één onderdeel toeleggen, dan wel aangeven dat alle notities er toch wel liggen. Ja, dat klopt, er liggen heel veel notities. Maar het gaat juist om de samenhang in die verschillende notities, de samenhang van het beleid van die verschillende notities. En ik denk dat wethouder Kremers daar, denk ik, de juiste snaar heeft geraakt wat mij betreft. En ik hoop dat het college daarmee verder gaat. Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we over naar de tweede termijn. Ik zou u willen verzoeken na de gedachtenwisseling in de eerste termijn om met name te richten op de besluitvorming en het voorstel om het pilotproject omarmen wel of niet te accorderen. Ik neem aan dat de PvdA als eerste, mevrouw Boomhoff.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eventjes eerst geluisterd wat andere fracties te vertellen hadden. En ik moet zeggen dat in ieder geval mensen hartelijk wil bedanken voor hun inbreng. Wat mevrouw Brinkman ook al zei, waar het eigenlijk vooral om gaat, is om de integrale benadering. Dat betekent dus dat je er alleen met voldoende woningen niet bent. En alleen met een aanbod van zorg ben je er ook niet. Het gaat dus echt om de afstemming van wonen, welzijn en zorg. Daar zou je dus inderdaad heel goed gebruik van kunnen maken van bijvoorbeeld een MFA, van waaruit allerlei zorg geleverd kan worden. Wat heel belangrijk is, is dat, wil ik al even door D66 aangegeven, dat er draagvlak is vanuit de bevolking. En ook dat als we met de plannen naar de bevolking toe zouden gaan, dat we ook aan hen vragen van, wat vindt u ervan? Mensen hebben vaak hele goede ideeën. En als je de mensen ook daarin een stem geeft en ook zegt van, goh, in zo'n MFA, ik noem maar even een klein voorbeeld, hier is bijvoorbeeld een dokterskamer, daar kan misschien kleine medische handelingen verricht worden, de bloeddruk meten, noem maar wat voor dingetjes nog meer. En wat ik ook wil benadrukken is dat over 20 jaar zijn wij die oude mensen. En het is gewoon voor heel veel mensen heel vervelend om uit hun dorp weg te moeten. Ja, het is gewoon zo. Om uit je dorp weg te moeten en naar een grote kern te moeten verhuizen. Kijk, als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Maar we krijgen straks te maken met een enorme vergrijzing. En het is echt goedkoper, ook financieel, om de mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen, dan wanneer iedereen zich moet verplaatsen naar een kern toe. Dus het is sowieso voor de mensen het allerbeste om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Want dat is ook het streven van de WMO, om de zelfstandigheid van de mensen zo lang mogelijk te waarborgen. Daar gaat het om. En kijk, er komt op een gegeven moment, zal het zo zijn dat het gewoon niet meer gaat. En dan heb je geen andere keuze. Maar zolang je in je eigen omgeving kan blijven wonen, met je eigen sociale contacten, is dat gewoon iets wat we moeten proberen zo lang mogelijk te bewaren voor elkaar. Dus even kijken hoor, ik had hier nog iets staan. Het is misschien wel een goed idee, en dat wil ik hier maar eens neerleggen, dat er vanuit de raad misschien een commissie gevormd kan worden, die bestaat uit raadsleden vanuit diverse fracties, die misschien wel mee kunnen gaan denken hoe zo'n pilot uiteraard met de regie bij de gemeente vorm zouden kunnen geven, maar dat we met elkaar meedenken om te zeggen van nou, hoe gaan we dat vormgeven? En nou, dat voorstel wil ik hier graag neerleggen, dat het niet alleen een plannetje is van het college of van de PvdA, maar dat we dat met elkaar proberen vorm te geven. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, dat zou een onderdeel kunnen uitmaken van de start van de pilot als dat zo besloten wordt. VVD, de heer Heijkamp.
Even aanhoren het verhaal van mevrouw Bommel-Verhuis. Zo zie je toch een beetje, zo is de eerste termijn, het verhaal wat hier gehouden is door mij voor de fractie, dat de WMO dan ook naar voren komt. Dus ja, dat is die overlap die we doen. Al die verhalen die kloppen, ondersteunen wij ook, moet ook, is prima, is goed. Maar toch prevaleren wij, ondanks dat wij natuurlijk hopen dat ouderen overal kunnen gaan wonen waar ze willen wonen en dat de voorzieningen zijn, prevaleren wij zoals de eerste termijn dat de voorzieningen in de grotere kernen moeten worden gebouwd. Dat is toch wel waar wij voor willen blijven staan.
Maar het een hoeft het ander toch niet uit te sluiten?
Dat heb ik ook niet gezegd.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik vond het erg jammer dat er zoveel aandacht uitging naar een woningbouwdiscussie in de grote kernen. Gelukkig heeft mevrouw Brinkman en inderdaad ook wethouder Kremers hebben de discussie weer teruggebracht waar die wat mij betreft zou moeten plaatsvinden. Het gaat om de samenhang van allerlei diensten en voorzieningen, publieke en private voorzieningen, die bij elkaar moeten komen om op een slimme en efficiënte manier mogelijk te maken dat ouderen in de toekomst zelfstandig kunnen blijven wonen in de kleine kernen. Want daarin is dit plan uniek. Tot nog toe was het beleid van deze gemeente om voorzieningen vooral in de grote kernen te concentreren. En zoals wethouder Kremers aangaf, eigenlijk kan dat niet als je dat doortrekt. Want dan zou inderdaad iedereen uit die kleine dorpen weg moeten trekken en naar de grote kernen moeten verhuizen. En dan hebben we 14 lege dorpen en overvolle grote kernen. Ik wil een voorbeeld geven uit de provincie Drenthe van een pilot die wat mij betreft die naam ook echt mag hebben. We weten allemaal dat het lastig is om de deur uit te gaan als je ouder wordt en wat beperkingen ondervindt. In Drenthe is er een initiatief genomen om een aantal zaken die langs huis gebracht worden te combineren. Zo worden de bibliotheekboeken tegelijk met het avondeten, tegelijk met de medicijnen en tegelijk met de bestelde boodschappen in één keer afgeleverd. Als je al die diensten apart in de kleine kernen overeind zou willen houden, dan zouden we daar 4 keer subsidie op moeten geven om het rendabel te maken. Op het moment dat je ze combineert, dan kan het wel. En op die manier kun je ook kleine kernen leefbaar houden. Ik zou het ook nog willen vergelijken met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben gezien dat daar inderdaad een hele lijst van beleidsstukken en ook een hele lijst van allerlei organisaties is die allemaal een stukje van die jeugdzorg leveren. En waar we nou heel hard aan moeten werken is om dat tot een integraal beleid te maken. En wat dus ook uiteindelijk veel slimmer en efficiënter geleverd kan worden. En ik denk dat we er voor een vergelijkbare opgave staan als het gaat om de zorg voor ouderen, maar ook het welzijn. Het voorstel van de PvdA om een raadswerkgroep op te richten om het plan voor een pilot verder uit te werken, ondersteunen we van harte.
Dank u wel. De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, voorzitter, ik zat even te denken van, god, het college verdedigt haar eigen voorstel, maar dat was dus niet waar, want de wethouder die verdedigde het PvdA-fractiestuk. Op zich blijven we erbij van, ja, het werken in die kleinschaligheid lijkt mij niet goed. In die zin, je dient je op de hoofdkernen, op in ieder geval dit soort ontwikkeling daar neer te zetten. Die commissie, nou, dat is natuurlijk altijd goed, maar ja, ik ben erop tegen. In die zin, dus u zal mij wel niet nodig hebben of u moet mij vragen. Dan zou ik misschien daarover kunnen nadenken in die zin, maar dat zal u wel niet doen. Kijk, dus, u bent wel mijn maatje, maar zover zal het wel niet gaan. Maar we zijn er in ieder geval op tegen. Wij gaan er vanuit van het initiatief is prima, het stuk is ook prima. Er zitten genoeg ingrediënten in om daarmee voor te gaan. Maar ten opzichte van een pilot, ten opzichte van in een kleine kern, lijkt mij geen goede zaak.
Dank u wel. De heer Van der Meij, D66.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van D66 is erg blij met de beantwoording door het college van de diverse opmerkingen die er gemaakt zijn. Ik wil nog even wijzen op het feit dat je inderdaad niet voorzieningen alleen in hoofdkernen moet neerzetten, maar dat je best in deeltijd ook in kleinere kernen een heleboel nuttige en zinnige zaken kunt gaan doen. Daarnaast moet ik zeggen dat ik eigenlijk een tegenstander ben van raadscommissies die dingen moeten gaan oplossen. Maar als 65-plusser uit Tinalo heb ik er geen enkele moeite mee om in een commissie te komen die zich met deze pilot gaat bezighouden. Dank u wel.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, ik heb in eerste termijn al aangegeven dat wij huiverig ten opzichte van deze pilot staan en dat blijven we ook. We zijn dus geen voorstander van, zullen het voorstel niet steunen. Dat betekent in feite ook automatisch dat we dan in eerste instantie ook niet voor zo'n raadscommissie zijn. Bovendien vind ik eigenlijk dat dat gewoon moet worden gedaan door vanuit de gemeente en door de eventuele partijen die erin willen deelnemen. Wat betreft die privaat-publieke voorzieningen waar de heer Rietkerk het over heeft, prima, maar dan wel de nadruk op die private voorzieningen. Wat je nu al vaak ziet is dat zelfs in de grotere kernen allerlei accommodaties, MFA's, waar ruimtes gepland zijn, dat die niet gevuld worden, dat ze moeite vol krijgen. En op een gegeven moment, ik zie alleen maar een grotere financiële strop om onze nek als we dat soort experimenten ook in de kleine kernen gaan ondernemen.
Dank u wel. Mevrouw Wiersema, CDA.
Ja, het CDA wil de pilot een kans geven. Het is de moeite waard om te kijken of daar de nodige positieve kanten aan kunnen zitten. Wij hebben ook onze twijfels, maar we vinden wel dat het een kans moet hebben. En dan, we zijn ook heel benieuwd naar het rapport straks, de eerste helft 2011. En daarin zou dan onze vraag beantwoord kunnen worden van wanneer is dit project geslaagd? Wanneer zou zo'n pilot dan geslaagd kunnen zijn? Maar dan in dat rapport zal daar het antwoord dan op komen, denk ik. Tot zover.
Tot slot, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Nou, ik kan weinig nieuwe zaken toevoegen aan wat al gezegd is door anderen. En in eerste termijn heb ik de steun van de ChristenUnie voor dit plan al toegezegd. Ik moet u zeggen dat het me wat verbaasd heeft in de discussie dat het over van alles en nog wat ging in de brede over woningbouw voor jongeren enzovoort. Terwijl hier gewoon een concreet plan ligt voor een pilotproject voor ouderen en dat in het dorp 10 Aarlo. Ik zou eigenlijk willen zeggen, daar wil ik mee afsluiten, van beste collega raadsleden, geef dit pilotproject een kans, voordeel onder twijfel. Dank u wel.
Dank u wel. Van de zijde van het college nog behoefte? Nee. Gaan wij over tot... Nee, u heeft de eerste termijn, de tweede termijn gehad. Gaan wij over tot besluitvorming, alhoewel ik er wel meegeteld heb, denk ik dat het wel duidelijk is, maar we gaan het even formeel doen. Wie is tegen dit voorstel? Wat is er, meneer Pieters?
Nou, u blijft tegen het voorstel. Wij zijn alleen tegen het voorstel tegen een pilot in de kleine kerk. En dat is nu als die verwelling van
mij. Ja, maar dan gaat u dus... En dat heb ik dan een probleem mee. Dan gaat u een voorstel, gaat u tijdens de stemming amenderen. Daar gaat u kleur aan geven, dat kan niet. Dan had u dat. Ik geef u dan nog even de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen, maar dan is het wel besluitvorming, ja of nee? Oké. Wie is tegen het voorstel? Daarmee is het voorstel met de stemmen van VVD, Leefbaar Tinalo en gemeentebelang totaal 10 tegen en 12 voor is het voorstel aangenomen en zal het plan, de pilot, dus in ontwikkeling genomen worden. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 8. De deelname in de stichting Ascent Sustainability Development en het gevraagde besluit met instemming kennis nemen van het voorgenomen besluit en eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Bestaat er van de zijde van de Raad behoefte aan woordvoering op dit agendapunt? Drie leden van de Raad. Ik geef het woord aan mevrouw Engels, D66.
Dank u, voorzitter. Ons wordt gevraagd om in te stemmen. Nou, dat is makkelijk, want het is een min of meer noodzakelijk gevolg van de verkoop. Dus dat punt is daarbij dan wat ons betreft geregeld. En verder wordt ons gevraagd om eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Bedenkingen, er zijn wel een aantal en ik zal er twee noemen. En een wens, ik heb er vele, maar ik zal er maar één noemen, dus ik probeer het kort te houden. Welk budget staat de stichting ter beschikking? Want het wordt natuurlijk niet makkelijk om zoiets als het RWE werkelijk te monitoren en bij overtredingen ook te dwingen tot het nakomen van afspraken of het betalen van boetes. Dus dat is vraag 1. Is er wel een budget wat deze stichting ter beschikking staat? En vraag 2, bedenking 2 is, de investeringen zijn met name gericht op het opwekken van energie. Maar volgens de afspraak wordt men ook gehouden aan een CO2-reductie. En nergens in dit hele voorstel zien wij een accent op het energie besparen, wat natuurlijk veel meer CO2-rendement geeft. Dus verder lijkt ons ook geen kader te zijn waaraan gerefereerd kan worden tot CO2-reductie. Reductie ten aanzien van wat? Dus dat zijn een aantal dingen waarvan ons dunkt dat dat moeilijk is om te monitoren en het RWE daar ook aan te houden. Dus dat zijn twee bedenkingen van onze fractie. En een wens, de wens die wij toch wel graag wilden noemen, in het kader van decentrale opwerking, waar ook wel in geïnvesteerd gaat worden, zouden wij een fonds willen zien voor kleinschalige innovatieve initiatieven. Ook bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau. Ik weet wel, we hebben wel eens eerder die discussie gehad van waar ga je nou duurzame energie genereren. En dat hoeft niet per se binnen onze gemeentegrenzen. Toch dit fonds voor kleinschalige innovatieve projecten. Ook omdat wanneer er in je eigen omgeving een nieuw initiatief is, een interessant initiatief op het gebied van duurzame energieopwekking, kan dat heel stimulerend werken en voor verdere bewustwording zorgen. Tot zover. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. De heer Van Mombergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ook Leefbaar Tinalo heeft natuurlijk wensen. Maar zoals wij gelezen hebben, zijn er binnen de afspraken gemaakt wat de stichting moet doen. We hebben dit stuk uitvoerend doorgenomen en tijdens onze fractie besproken. En nou, we kwamen eigenlijk tot de conclusie, ja, waarom staat het op de bespreeklijst? Van, het is een formaliteit. Maar goed, zoals het altijd gaat, om 7:30 gaat bij mij de telefoon. En er wordt gezegd, jullie hebben toch wel bedenkingen tegen dit stuk. Dan denk je, oh, wat is er aan de hand? Om een heel lang verhaal op te zetten. Nou, het is vrij serieus wat ik breng, meneer Prins. En ik hoop dat u luistert, want u bent ook zo'n milieupartij als Leefbaar Tinalo. Ik zal wat statements naar voren brengen wat mij is verteld. Daar staat de beweging die Essent maakt, hè, dat is dus, of het Essent zelf, die de stichting gaat oprichten, heeft blijkt zo directe gevolgen voor het noorden wat betreft de werkgelegenheid. Hoezo werkgelegenheid? Op termijn blijken alle Essent onderdelen, inclusief de nieuwe op te richten stichting, elders in het land te worden ondergebracht. Een groot aantal werkplekken zal voor 2013 uit het noorden zijn vertrokken, richting Zwolle. Dan denk je zo, duurzaam. Het aantal arbeidsplaatsen in stad en omlanden wordt drastisch afgenomen. Van de afdeling klantenservice zal de laatste arbeidsplaats na 1917 zijn verdwenen, naar Zwolle. Of mogelijk verder Weert en Rosmalen. Dat zijn de drie plaatsen waar straks Essent is gevestigd. Zwolle, Weert, Rosmalen. Als het gaat om duurzaam, geeft Essent hier een heel slecht voorbeeld af. Voor parttimers, onderhand veel studenten, zal de werkgelegenheid verdwenen zijn uit de stad Groningen en omstreken. De pool parttime banen zal dus groter worden, zonder uitzicht op werk. Wat kan dit financieel betekenen voor de gemeenten? Duizenden reisuren extra zullen weer een extra belasting geven op de CO2. Dus Essent is niet duurzaam bezig. Ja. Hoe denkt een bedrijf dat groen en duurzaamheid hoog in de vaandel heeft staan dit te compenseren? Nou ja, en als je zo'n gesprek hebt, dan krijg je altijd de vraag, hoe denkt Leefbaar Tinalo als groene duurzaam partij hierover? Ja, eigenlijk is het heel moeilijk, maar we hebben hier echt geen antwoord op. Van, er wordt een stichting in het leven geroepen voor duurzaamheid. Aan de andere kant zie je dat Essent zowel met arbeidsplaten en met reizen
nou, en alle frictiekosten die daaraan verbonden zijn, niet duurzaam bezig is. Van, en dan wordt er gevraagd in het besluit eventueel wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Ik denk dat ik de wensen en bedenkingen van de mensen die ons om 19:30 opbelden, hier goed naar voren heb gebracht. En ik hoop toch op een of andere manier dat de gemeente deze wensen en bedenkingen ook naar die stichting kan brengen. En dan, als dat zou kunnen op een of andere manier. Ik kan niet zien op wat voor manier dat wij hier een brief moeten schrijven of hoe dat wordt ingebracht. Want wij zitten als gemeente niet in dat bestuur. Dat zijn wat de bestuursleden en de hoogste bestuurslid of de laagste. Dat is Groningen en die vertegenwoordigt weer provincie Drenthe. Dus ik leg de vraag hier neer, maar ik kan niet aangeven van hoe u het zou moeten doen. Dat is aan u.
Dank u wel. Tot slot de heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft met schriftelijke vragen hierover deze zaak eigenlijk aangekaart. En op eerste gezicht lijkt het natuurlijk goed om toezicht te houden op de uitvoering van een duurzaamheidscontract tussen Essent en RWE. Maar onderdeel van dat contract is het afvangen van CO2 bij de kolencentrale in de Eemshaven en het transport en de opslag daarvan. En daarmee zou de gemeente in een spagaat kunnen komen. Aan de ene kant moet ze toezien op het realiseren van die CO2-opslag zoals dat in het duurzaamheidscontract is vastgelegd. En aan de andere kant, en ik citeer dan uit de motie die we hebben aangenomen, vooralsnog niet meewerken aan CO2-opslag. Hoe ga je die zaken combineren? Daarnaast was dus inderdaad de vraag om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Mijn vraag is eigenlijk, hoeveel ruimte is er binnen het contract om wensen en bedenkingen ook een plek te geven? Als je wat verder leest in het contract, dan zien we dat er ook erg veel aandacht is voor wat wij dan noemen echt duurzame projecten, zoals wind- en zonne-energie. En dat er niet wordt gesproken over de plek waar men CO2 zou willen opslaan. Wat ons betreft moet je dat niet onder bewoond gebied doen. En zijn er waarschijnlijk in zee nog wel plekken te vinden als dat goed wordt uitgezocht. Graag een reactie van het college hierop om te kijken of we nou wel of niet in deze stichting moeten deelnemen.
Tot zover de eerste termijn voor de raad. Het woord is de heer Assies.
Ja, even de aanleiding van het oprichten van deze stichting. We hebben bij het zoeken van een kandidaat die Essent zou kunnen overnemen, ook gekeken naar de duurzaamheidsambities van die verschillende bedrijven. En daar is veel discussie over geweest, kan ik u zeggen. Alle bedrijven die belangstelling hadden, is de maat genomen. En er is gevraagd, wat zijn jullie ambities en wat zijn jullie bereid om te investeren in onze Nederlandse samenleving. Dat is ook de reden geweest dat wij in kader van de overdracht van onze aandelen niet alleen gekeken hebben naar de opbrengst voor de aandelen, maar ook gekeken hebben, is men in staat om een duurzaamheidspakket qua investeringsprogramma neer te zetten en dat ook waar te maken door middel van een stuk toezicht. Nou, alles overwegend is toen RWE eruit gerold en RWE heeft naast een bod per aandeel ook toezegging gedaan in het kader van het investeringsprogramma op het gebied van duurzaamheid. Dat is onderdeel van de deal geweest en we hebben gezegd, dat doen we niet alleen maar in woorden, maar dat gaan we ook bewaken door middel van, als het ware, een toezichthoudende instantie. En we gaan er ook een boetebeding op leggen. En ik weet wel, in de energiewereld is misschien een miljoen niet iets waar men gelijk wakker van ligt, maar je praat in ons geval over 2 keer 20 miljoen, dat is toch een aardig bedrag. Dus we hebben ook de indruk dat het RWE het ook serieus neemt en dat ze het echt willen waarmaken. Het klopt wat GroenLinks zegt, dat eigenlijk ook een zwakte bot in dit geheel zit. En dat heeft eigenlijk te maken met het beleid van Essent voor de overname. De kolencentrales en de eventuele CO2-opvang was al in gang gezet voor de overname. Ook dat heeft heel veel discussie gegeven met de aandeelhouders. Er waren twee opties. Of men ging kiezen voor kernenergie qua investering, of men ging kiezen voor een kolencentrale met biomassa bijstook en afvang van de CO2. Nou, ik hoef die discussie niet te herhalen. Er is gekozen uiteindelijk voor investering in een kolencentrale. Wat je daar verder zelf van vindt. Het is niet echt een duurzame schone oplossing in mijn ogen. Maar het is wel onderdeel van de deal. Als je gaat kijken naar de andere duurzaamheidsinvesteringen. Dan zijn die echt duurzaam, denk ik. En zetten die ook zoden in de dijk. Dus wij vinden als college dan ook dat wij moeten participeren in de toezichthoudende rol. En hoe doen we dat? Dat doen we trapsgewijs. Dat doen we nu ook. En deden we vroeger in het verleden ook via de VEGAN. En de VEGAN is als het ware een samenwerkingsverband van Noord- en Oost-Nederland, alle aandeelhouders en met elkaar, en dan praat je dus over de gemeenten, gaan we iemand benoemen die in dat toezichthoudende orgaan gaat zitten. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we ook zo doen. Dus het is niet de bedoeling dat wij rechtstreeks deelnemen, maar getrapt. Natuurlijk zullen we een aantal wensen en bedenkingen in kader van ons jaarwoord meenemen in de brief naar de vraagsteller van hey, uit onze raad zijn deze vragen gekomen, wat kunt u ermee en wat wilt u ermee en wat doet u ermee? Ten aanzien van de vraag van D66, een fonds, nee, het investeringsprogramma is in principe een investeringsprogramma wat tot doel heeft om de bedrijfsvoering van RWE te ondersteunen. Dus het is niet bedoeld om lokale initiatieven te subsidiëren. Nee, het is wel bedoeld om lokale initiatieven van de grond te tillen, maar ter voordele van RWE. Daar moeten we er heel eerlijk in zijn. Dus zij zullen best willen participeren in kleinschalige initiatieven, maar ook willen weten wat levert dat voor ons op. Zoals het bedrijf betaamt. Dus dat is de insteek. En subsidies, die zullen van de overheid moeten komen of een andere instantie, maar niet zozeer van RWE, denk ik in dit geval. CO2-reductie. Het houdt in dat dit soort bedrijven een CO2-reductie opgave hebben gekregen van de overheid. En dat is het nationale plan waar ze aan mee moeten werken. En ze hebben zichzelf ook een opgave gedaan. En dat heeft ermee te maken dat zij zeggen van we kunnen ook CO2-reductie bereiken. Niet alleen vanwege afvang, maar ook door een andere mix qua energieopwekking samen te stellen. En daar moeten dus met name die windmolenparken en dat soort initiatieven toe bijdragen. En dus dat het totale CO2-omvang gaat afnemen door andere energieopwekking. De stichting wordt bijgestaan door Essent en ook ambtelijk ondersteund. Dus het is zo dat de stichting ook volledig haar werk kan doen en ook inzage krijgt in het investeringsprogramma van RWE. Want die moet dus daar ook voorleggen hoe zij de afspraken handen en voeten geeft, ook in de tijd gezien. Want anders kunnen we ook niet handhaven, heet dat zo mooi. En dus dat zijn de afspraken die gemaakt zijn. De stichting kan echt volop functioneren met ondersteuning en krijgt alle stukken ter beschikking. En met name het investeringsprogramma van RWE speelt daarbij een rol. Ik wil u ook wel toezeggen dat de stukken die wij toegestuurd krijgen vanuit deze stichting, in het kader van ons als belanghebbende op de hoogte te houden van ontwikkelingen, dat die ter informatie aan de raad wordt doorsturen, zodat u ook weet wat er allemaal gebeurt en zicht heeft op de voortgang van die proces. Dus samenvattend, mijn voorstel zijn om de zaken die u in voorgebracht heeft te verwoorden in de definitieve brief naar de initiatiefnemer, dat u deze opmerking gemaakt heeft en dat u graag op de hoogte wil gehouden worden van de vorderingen ten aanzien van dit dossier. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel. Tweede termijn nog behoefte. Mevrouw Engels, D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ik dank de wethouder voor de beantwoording. Als ons gevraagd wordt als raad om wensen, eventuele wensen naar voren te brengen, en we hebben de wens om te kijken of er een mogelijkheid is voor een fonds voor innovatieve creatieve ideeën, dan is het jammer dat het hier al zou stranden, onze wens. Bovendien zie je ook dat afspraken gemaakt zijn onder andere op het gebied van opwekking van betaalbare energie en duurzame energie. En verder zijn er investeringen op innovatiegebied. Dus waarom niet een fonds? Het is toch maar een wens en die kunt u toch gewoon doorbrieven. Dus ik zou het aardig vinden om die wens gewoon overeind te laten en die niet hier al te laten stranden. Of ik moet de wethouder verkeerd begrepen hebben. Zover.
De heer Van Monbergen, Leef bij Tinalo.
Ja, het is bijna Sinterklaas, dus heel veel wensen mogen geuit worden. Ik neem aan dat wat ik naar voren heb gebracht, de wethouder heeft niet tegensproken dat het in de brief... Ik wist even niet hoe het daar zou komen, maar ik neem nu aan dat de wethouder dat in de brief mee zou nemen. Toch wil ik ook even ingaan op GroenLinks. Van bij de verkoop van de Essent aandelen is heel uitvoerend gesproken over de kolencentrales in de Eemshaven. Leef bij Tinalo heeft dat vele keren naar voren gebracht. Men had toen eigenlijk geen woord erover. Men was het met eens. Nu komen de kolencentrales, ze zijn aan het bouwen en dan moeten de CO2 ergens kwijt. Nou, ik vind, als je die beslissing hebt genomen, recent aandelen verkopen, wat ook inhoudt dat die kolencentrales komen, dan moet je er ook voor staan wat je met je afval doet. Als je een kerncentrale bouwt, ja, dan moet je er ook voor staan dat die kernafval ergens wordt opgeslagen. Dat is inherent aan de beslissing. En ja, ik weet niet, ik zie straks GroenLinks arm in arm met de PVV hier rondstappen voor wij zijn tegen de CO2-opslag.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik zit nog even na te denken. Als reactie zou ik willen geven op Leef bij Tinalo dat iedereen die het met ons eens is dat je CO2 niet onder bewoond gebied zou moeten opslaan met ons mee kan doen. Van welke politieke partij dan ook. Ik denk dat het antwoord van de wethouder over de stichting helder was. Ik zou graag in de brief willen benadrukken dat CO2-reductie wat ons betreft het beste vormgegeven kan worden door te investeren in energieopwekking die geen CO2 produceert. En dan hebben we het dus over wind- en zonne-energie. En er wordt hier ingefluisterd dat je dan ook met uranium energie kan opwekken die geen CO2 produceert. Maar dan krijg je weer andere afvalstoffen die nog veel lastiger zijn. Dus daar hebben we het al niet eens meer over als alternatief. En als deze zaken goed in die brief verwoord worden, dan kunnen wij instemmen met deelname in deze stichting.
Dank u wel. Dat was de tweede termijn van de raad. Ja, als er nog behoefte, met name de vraag van mevrouw Engels nog even beantwoorden.
Eerste vraag van deze 60. Ik denk dat ik niet helemaal helder ben geweest in mijn beantwoording. Er staat bij ook in het contract dat wij gaan kijken om kleinschalige initiatieven te onderzoeken en eventueel van de grond te tillen. Dat dat een van de zaken is die in het pakket zitten. Alleen wat ik daarbij gezegd heb, dat het niet de bedoeling is dat RWE particulieren gaat ondersteunen om dat te realiseren. Nee, zij gaat dat ondersteunen door daadwerkelijk de realisatie van de grond te tillen onder haar eigen paraplu. Dat kun je ook zien als een soort fonds. Maar men heeft niet de opvatting dat RWE subsidies gaat verlenen in deze. Dat was ook niet het formele beleid van Essent in het verleden. Het is gewoon een productiebedrijf, een commercieel bedrijf, die zegt van we willen graag kleinschalige initiatieven ondersteunen. Als wij daar ook een zekere rendementsmogelijkheid in zien. Kleinschalig, het hoeft dus niet allemaal grootschalig te zijn, maar wel moet het ook iets opleveren. Op het gebied van duurzaamheid en ook voor de portemonnee van ondernemer. Ik denk dat we daar ook heel reëel in moeten zijn. Dat we niet hier praten over een fondsvorming. In die zin dat je zegt van nou, ik heb een leuk initiatief, kan ik een subsidie van u krijgen.
Mevrouw Engels, D66.
Ja, ik begrijp het wethouder. Dank voorzitter. Maar we hebben het hier over een lijst van wensen. En zoals ieder groot bedrijf wel dingen sponsort, zou je ook in die vorm kunnen denken aan een fonds waarbij je mensen stimuleert om met creatieve ideeën te komen, of een groepje mensen. En dat je met dat fonds toch een soort stimulering geeft om nieuwe, wellicht misschien nieuwe vormen van energie op te laten wekken, die niet alleen CO2-neutraal zijn, maar die gewoon duurzaam zijn. Ik zie niet in waarom deze wens niet gewoon doorgegeven kan worden in uw getrapte systeem, om te kijken of het misschien toch nog ergens succes zal hebben.
Ik ben best bereid om uw gedachtegang te formuleren, maar ik moet u zeggen dat dat niet in het pakket zit. Dus het is een leuk idee, maar ik zeg er wel gelijk bij dat ik niet verwacht dat het op instemming zal rekenen. Maar ik heb geen moeite om dat gewoon op te nemen. Of men ook nog wil kijken in het kader van fondsvorming om particulieren te ondersteunen om initiatieven van de grond te tillen. Dan nog even naar leefbaar over die arbeidsplaatsen. Ja, ook in het contract staat niet dat de arbeidsplaatsen in het noorden moeten zijn. Dus ik heb dat niet beantwoord in eerste termijn. We praten over arbeidsplaatsen in Nederland en ze zijn niet geoormerkt per regio. Zoals u weet is het zo dat Essent door heel Nederland energie leverde, dus niet alleen in Noord-Nederland. Dus die voorwaarden zijn ook niet gesteld. Dus als personeel van het ene deel van het land naar het andere moet verhuizen, dat hoort bij een onderneming. En dat is niet iets wat wij kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van GroenLinks, ook uw opmerking dat je zegt van je bereikt de meeste CO2-reductie door andere energieopwekking, dat zal ik proberen te verwoorden in de aanbiedingsbrief.
Dank u wel. Dat was de tweede termijn. Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het gevraagde besluit? Niemand. Is met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan we over naar de akkoord en kort bespreken agenda. Allereerst de agenda punt 9, de belastingverordeningen 2011. Wie wenst woordvoering? Wensing. De heer Prins, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben gewoon eigenlijk één vraag. Dat is onderdeel K, verordening precariorechten. En de vraag eigenlijk aan het college. We hadden dat al aangegeven in onze algemene beschouwingen. Om te kijken of de leidingen meegenomen konden worden in de precariorechten. En waarom die hier nog niet in zitten. En eventueel of dat dan, als daar nog iets naar onderzoek moet worden gedaan, of die nog met terugwerkende kracht erin kunnen. Of dat past bij 2012 op z'n vroegst kan.
Dank u wel. Heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Dank u wel. Voordat u mij weer beschuldigt van het op het allerlaatste moment een abonnement inbrengen, zou ik even willen verwijzen naar pagina 3, artikel 12, overgangsrechts van de verordening op heffing en invordering van leges, 2011. Daar ontbreekt een datum. En om over een puntje te besluiten lijkt me niet zo heel erg handig. Dat was voor het eerst. Even kijken.
Zou je hem toch nog even kunnen herhalen?
Ja hoor, het gaat om raadsbesluit nummer 9F. Verordening op de heffing en invordering van leges 2011. Pagina 3. Artikel 12. Overgangsrecht. Helemaal bovenaan de pagina. De verordening, leesjeverordening 2010 van puntje november 2008.
Dank u voor het meelezen.
Dat was één. Voor de rest moet ik heel eerlijk zeggen, alle verordeningen die gewoon met 2% omhoog gaan, dat lijkt me niet meer dan logisch. Dat is ook wat we met z'n allen afgesproken hebben. Waar ik eigenlijk een klein beetje mee zit, is de leesjesomgevingsvergunning. Waarbij inderdaad de opmerking gemaakt wordt dat de opbrengsten met €300.000 naar beneden worden bijgesteld. Ik ben even nieuwsgierig waar dat bedrag €300.000 precies vandaan komt.
Dank u wel, de heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De toelichting bij dit agendapunt staat op pagina 2, verordening onroerende zaakbelasting 2011. Daar staat de percentages zijn met 2% verhoogd. Afgezien van het Nederlands wil ik graag weten welk percentage wordt hier bedoeld. Daarnaast staat er letterlijk zijn de tarieven aangepast op de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen, respectievelijk 1,5% en 1,8%. Aangezien ik gisteravond niets te doen had, heb ik de gegevens eens naast elkaar gelegd en kom tot de merkwaardige conclusie dat het tarief voor woningen inderdaad met 12 punten, en dat is 1,5% op het bedrag van 2010 verhoogd is, maar dat het tarief voor niet-woningen met 46 punten, en dat is 4,5% op het tarief van 2010, gedaald is. Dus ik vraag mij af, waar is die 1,8% gebleven? Dank u.
Dank u wel. De heer Wensing, CDA.
Dank u, voorzitter. Graag wil ik een opmerking maken over een tweetal verhogingen bij de belastingverordeningen 2011. Bij de begroting zijn wij akkoord gegaan met de tariefsverhogingen. De feitelijke tariefstelling zou later dit jaar aan bod komen en dat is dus nu. In de begrotingstekst staat onder andere vermeld: heffingen en tarieven op een kostendekkend niveau houden of brengen. In de kolommen daarbij werd de indruk gewekt dat 2% hierbij maatgevend is. In de kolom tarief 2011 is bij leesjes rijbewijs en leesjes uitreksel bevolkingsregister keurig de tariefstelling van 31,5 euro, respectievelijk 3,60 euro, weergegeven. Nergens is daarbij de indruk gewekt dat er een procentuele verhoging van 30, respectievelijk 250% aan zat te komen. Met name bij leesjes uitreksel bevolkingsregister is dat vervelend, omdat de burger veelal verplicht is door derden, lees werkgever, lees overheden, zo'n uitreksel aan te halen. En dan een verhoging van ineens 250% vinden wij wel erg veel afwijken van de norm, circa 2%. De indruk van gemeentelijk graaien ten laste van de burger wordt gewekt. Dat past een zorgzame overheid niet. Wij verzoeken het college dan ook bij de volgende begroting er zorg voor te dragen dat wij niet nogmaals voor zo'n voldongen feit gesteld worden. En willen dan ook graag bij de begrotingsbesprekingen van dit soort extreme kostenstijgingen vroegtijdig informatie hebben. Tot zover.
Dank u wel. Dat was de eerste termijn voor de Raad. Mevrouw Hofsta.
Voorzitter. 11 verschillende verordeningen. Iedere verordening diverse producten, diverse tarieven. Enorm technisch verhaal, een juridische beschrijving van al gemaakte afspraken. Ik ga proberen antwoord te geven op de vragen. Ik vrees dat er in ieder geval één bij zit die ik niet kan beantwoorden. Allereerst de vraag van de heer Prins. Precariorechten, ik dacht dat ik het ook eerder had aangegeven. We zijn het aan het voorbereiden voor de periode vanaf 2012. Als antwoord op uw vraag. Dan de heer Kraaienbrink, heel scherp. Ik had hem zelf ook gezien. Ik hoopte dat u het niet had gezien, dan konden we het nog even aanpassen. Maar dat moet gewoon gecorrigeerd worden, dat is helder. De 2% opbrengst, inschatting, 300.000 euro lager. Dat is gewoon een aanpassing aan de werkelijkheid. Dus minder aanvragen leidt tot minder opbrengst.
Die had ik graag van u willen horen.
Nou, bij deze.
Dat vind ik een hele fijne dat u mij dit vertelt. Want ik kom nou een klein beetje in het volgende verhaal terecht. Ik heb een dorpje, daar woont een bloemkoolverkoper. En die vraagt, die zegt tegen iedereen, u bent verplicht 1 bloemkool per jaar bij mij af te nemen. En die meneer verdient 1000 euro per jaar. 1000 inwoners. Volgend jaar zijn een aantal inwoners het niet meer eens. Er verhuizen 500. En vervolgens denkt die bloemkoolverkoper, verdikken, hoe doe ik dat nou? Weet je wat? Ik laat die andere mensen opdraaien voor die 500 mensen die nu uit het dorp vertrokken zijn. U laat nu mensen opdraaien voor kosten, omdat er minder aanvragen ingediend worden. Maar dat kan niet de bedoeling zijn van een verordening. Een verordening is er om kostendekkend te werken, maar dan wel op een dusdanige manier dat er een redelijke prijs ontstaat. En wat u nu doet is, omdat er minder aanvragen komen, gaat u de mensen die wel een aanvraag indienen op kosten jagen. Ik kan dat niet anders interpreteren, want u gaf mij precies dat antwoord wat ik hoopte dat u zou zeggen. Er komen minder aanvragen, dus gaan wij de prijs omhoog brengen. En dat is volgens mij niet correct en niet de insteek van een belastingverordening.
Mevrouw Hofsta.
Wij hebben met elkaar, en dat heeft uw raad vastgesteld in de nota lokale heffingen in het jaar 2009, is dat wij met elkaar gaan streven naar een hogere kostendekkingsgraad. En daar is dit onderdeel van. En als u kijkt in de stukken, dan ziet u dat de leesjes voor de omgevingsvergunningen zullen toenemen met 144.000 euro. Dus uw verhaal van 1 en 2, 1 en 1 samen 2 gaat niet helemaal op. Het is een combinatie van feiten. Dan D66, 2% ja?
Ik kijk eventjes. Het procent, het systeem van de OZB-verhoging. Het systeem dat wij hanteren is dat de totale waardeontwikkeling wordt ingeschat. En dat zijn die percentages die zijn genoemd. Die min 4,5%, dat moet ik eventjes uitzoeken. Dat weet ik niet. Het tarief wordt vastgesteld afhankelijk van de waardeontwikkeling. De totale inkomsten van de gemeente mogen van het ene jaar naar het andere jaar met 2% stijgen. Daalt de waardeontwikkeling, dan stijgt het tarief meer, zodat uiteindelijk onder de streep de totale inkomsten voor de gemeente 2% toenemen. Dat is het systeem wat daarin zit.
Ja, dat weet ik.
De heer Van der Meij, D66.
Daar ben ik het geheel mee eens. Alleen het punt is dit. De waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen daalt. Dus je zou zeggen inderdaad, het percentage zou moeten stijgen. Merkwaardigerwijze daalt het percentage voor niet-woningen en nogal fors. En dat is misschien wat moeilijk uit te rekenen dat het 4,5% is. Maar überhaupt het feit dat het daalt vind ik wat merkwaardig. Tenzij we zouden kunnen veronderstellen dat woningen in prijs dalen en niet woningen in prijs stijgen. Dat vind ik toch een wat komische noot in het verhaal. Bovendien wil ik nog graag van u weten wat de percentage is wat met 2% verhoogd zou moeten zijn. Dat is de eerste zin die daar staat.
Mevrouw Hofstra.
Het percentage wat met 2% verhoogd moet zijn, dat heeft betrekking op de inkomsten, de totale inkomsten voor de gemeente, woningen en niet-woningen apart van elkaar.
Ja, maar het percentage wordt met 2%...
De heer Van der Meij.
Excuus. Het percentage wordt met 2% verhoogd, is geen Nederlands. Ik snap niet wat u daarmee bedoelt. Als u zegt de tarief wordt met 2% verhoogd of de inkomsten moeten met 2% verhoogd, dan geloof ik het meteen. Maar de percentage met 2% verhogen, dat vind ik een komische noot.
Ja, punt is duidelijk.
Mevrouw Verstaan.
Dan tot slot de vraag van het CDA. Feitelijke verhogingen, kostendekkendheid. Wat u eigenlijk aangeeft is de begroting is onvoldoende duidelijk geweest. Nou, dat punt zullen we ons aantrekken en daar zullen we in verbeteren bij de komende begroting. De toename is 250%, had u uitgerekend. Ik heb die rekensom niet nagemaakt, maar het is verhoogd van €3,20 naar €9. Dat is waar u op duidt. Dat is juist.
Dat was de beantwoording door de wethouder. Wie wenst nog in tweede termijn woordvoering? Niemand? Dan gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het gevraagde besluit?
Nee, de stemverklaring.
Een stemverklaring van Leefbaar Tinalo door de heer Kraaienbrink.
Ja. Ik heb net duidelijk aangegeven waarom ik het hier niet mee eens ben wat betreft de verordening, wat betreft de omgevingsvergunningen. Het kan niet zo zijn dat als er minder aanvragen binnenkomen, dat daardoor de prijzen omhoog moeten gaan. Als morgen niemand meer een kapvergunning indient, dan kost de eerste die wel een kapvergunning indient, betaalt €2000 om een boom te kappen. Dat kan de bedoeling niet zijn. Ik heb dan ook zoiets van, nou, dat we uiteindelijk naar een kostendekkendheid toe willen, daar kan ik dan nog mee leven, want dat hebben we ergens afgesproken. Maar ik vind dan een prijsverhoging van 13% vind ik buitensporig. Derhalve zal mijn fractie akkoord gaan met alle verhogingen minus de waarborgs.
Daarvan is nota genomen. Alsnog, wie is tegen het voorstel? Dan is het voorstel met algemene stemmen aangenomen met de bemerking van Leefbaar Tinalo. Daarvan is nota genomen. Al dus besloten. Agenda punt 10. De vaststelling van de brandbeveiligingsverordening gemeente Tinalo. Wie wenst daarover het woord? Niemand. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 11. Eventjes een puntje van orde. De heer Wering heeft aangegeven dat hij de zaal zou willen verlaten in verband met zijn betrokkenheid bij het onderwijs. Maar blijf even zitten. Als er geen woordvoering is, dan hoeft het wat mij betreft niet. Wel woordvoering. De heer Wering. Verder nog woordvoering na alleen de heer Rietkerk. Niemand geeft het woord aan de heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. Het is eigenlijk maar een klein vraagje. Dus ja, ik vind het jammer dat de heer Wering nu helemaal de zaal moet verlaten.
Mijn vraag is, is dit de laatste keer dat we dit onderwerp op de agenda hebben, omdat wij nu de stichting Basis hebben? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Kort en krachtig. Heer Kosmeijer, van die kant.
Er komt nog één keer, staat ook in het stuk. Dan kregen de afsluitende jaren nog tot de verzelfstandiging. Dus dat is niet een periode van 5 jaar, dat is korter. Maar dat is nog de laatste in de trans.
Tweede termijn nog, of is het helder? Verder niet. Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 12. De begrotingswijzigingen. Wie daarover het woord? Niemand. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. De informatie uit het college en namens het college, iemand daarover het woord? De heer Pieters, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de informatie uit het college was op verzoek van deze raad een stuk gelegd. En dat betekent het contract wat de gemeente samen met de provincie afgesloten heeft met een bureau die als projectmanager optreedt in de kwestie van Wijk en Boerma in Tinalo. Wij hebben ons hier enigszins over verbaasd dat wij in de raadsvergadering van 31 augustus een krediet beschikbaar gesteld hebben voor een opdracht die wij volgens deze stukken op 23 april al verleend hebben. Dat is de eerste verbazing. De tweede verbazing die bij onze fractie opkwam, die was nog iets wat groter. Dat gaat met name het project van Wijk en Boerma, dat hier een woningbouwlocatie gepland is. Dit was bij onze fractie niet bekend. Het kan zijn dat we een keer niet opgelet hebben, maar ik wou wel graag weten wanneer of dit aan de raad meegedeeld is en hoe serieus of dit is. Tot zover, voorzitter.
Heer Kosmeijer, is het mogelijk om te beantwoorden of moet het schriftelijk gebeuren?
Ik kan er ook wel even kort op antwoorden. Als het gaat om de woningbouwopgave is dat geen onderdeel wat ons betreft van het project. Als het gaat om de inbreng van andere partijen daar binnen, dan komen die opties liggen wel degelijk op tafel. Maar wat ons betreft is dat niet de weg die wij zouden willen opgaan. Als het gaat om
voorzitter, om de antwoorden een beetje bij de vraag. Ik wil hier citeren. In 2015, dat is de opstelling die door de gemeente en de provincie Tinalo is geformuleerd, dient het project er reeds zijn. De locatie is gesaneerd en de toekomstige functie MH, sportvelden en woningbouw dient gerealiseerd te zijn. Ik denk eerst, dit zal een vergissing zijn in de tekst, maar verder lezende, ik denk, dit is geen vergissing. Op bladzijde 3, in overleg met Freek Slieker, een ambtenaar hier in dit huis, zal worden bepaald welke partijen voor de nieuwe ontwikkelingen, sportvelden, MFA, woningbouw geconsulteerd moeten worden.
Ja. Heer Kosmeijer.
Dat heeft dan waarschijnlijk te maken met de achterblijvende locatie van de sportvelden. Want de sportvelden moeten verplaatst worden. Ten aanzien van die sportvelden hebben wij toen gezegd, daar zou een afronding van woningbouw mogelijk kunnen zijn.
Uitermate dus correct, wethouder, maar er staat in een ander stuk in dit rapport staat dat. Hier wordt verwezen naar de Van Wijk en Boerma locatie.
Voorzitter, als u mij niet gelooft, dan is dat een ander punt van orde. Ik geef u het antwoord zoals het college daarin staat en zoals wij ook in het project van Wijk en Boerma participeren op dit moment.
En ik citeer uit de opdracht van aan het externe bureau. Dus dan zit daar enige discrepantie in de mening die hier bij het college vorm, bij het college is en de opdracht die verstrekt is door de gemeente aan het bureau.
Laten we dit even terugnemen en de komende week even nader beschouwen. En ik zeg u namens het college toe dat er in ieder geval nog een terugkoppeling komt.
En dan in die terugkoppeling wordt ook meegenomen hoe het kan dat bij 31 augustus een krediet beschikbaar stellen voor een project wat al uitbesteden is op 23 april.
U hoort het luid en duidelijk. Tot zover. Op agenda punt 13 verder geen inbreng. Al dus afgehandeld. Agenda punt 14 ingekomen stukken. Niemand. Al dus afgehandeld. Stuk in de leesmap ter kennisneming. Agenda punt 15. Niemand. Al dus afgehandeld. Dan schors ik kort de vergadering en geef het voorzitterschap over aan de heer Prins.
Dan heropen ik hierbij de vergadering. We gaan over tot agenda punt 8a, interpellatieverzoek van Leefbaar Tinalo. Ik stel de volgende procedure voor. Leefbaar Tinalo begint met een toelichting op hun interpellatieverzoek. Dan krijgen we antwoord namens het college. Dan eventueel vragen van raadsleden. Dan antwoord van Leefbaar. En dan eventueel een termijn voor alle andere raadsfracties. En daarna proberen af te ronden de conclusie of eventueel daartussen nog een tweede termijn. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Meneer Van Es.
Meneer voorzitter, of vervangend voorzitter, hoe ik het noemen wilt. Op zich kan ik voor een groot gedeelte met uw procedurevoorstel instemmen, waar het niet dat ook wij mede-ondertekenaar zijn van dit voorstel en dus ook twee termijnen zouden moeten hebben. Ik teken daarbij overigens wel aan dat wij het ondertekend hebben om formeel de interpellatie mogelijk te maken, aangezien er twee partijen nodig zijn, drie raadsleden en aangezien Leefbaar maar één fractie is en uit drie bestaat, hadden ze onze steun nodig. Maar ik wil me toch niet de termijnen laten onthouden.
Ik wil u ook de termijnen niet onthouden. Ik gaf net al aan van dat de termijnen ongeveer in de vierde punt, zoals ik de procedure net opzonde, kregen alle fracties de mogelijkheid. Maar als u als mede-initiator meteen in de eerste termijn al mee, of in de eerste toelichting al mee wil. Maar ik begrijp net uit uw woorden dat u dat niet wil, dus wat ik net begrijp is dat u mee kunt gaan in onze, in mij voorgestelde procedure.
Dan heeft u mij verkeerd begrepen, ik had wel degelijk een aantal vragen.
Dat gaf ik net aan, als u heeft geluisterd, dan was er op het moment dat het college heeft geantwoord, dan kunnen er vragen gesteld worden, daarna antwoord van de initiatiefnemer, Leefbaar, en dan konden alle andere fracties reageren. Is dat voldoende voor u of wilt u eerder in de procedure? Want u heeft daar recht op, daar heeft u gelijk in, dat wil ik graag van u weten.
Wellicht niet duidelijk genoeg geweest, eerder in de procedure. Gewoon vragen kunnen stellen gelijk nadat de Leefbaar dat heeft gedaan.
Oké, akkoord. Kan de rest zich vinden in de procedure? Ja? Dan wil ik het woord geven aan de heer Kloos van Leefbaar Tinalo.
Voorzitter, gezien de tijd, we zullen er vaart achter zetten. Voorzitter, met een schrijver heeft de fractie van Leefbaar Tinalo met steun van gemeentebelangen en onze dank daar nog voor een verzoek ingediend voor het houden van de interpellatie. De aanleiding was het verliezen van het vertrouwen in de portefeuillehouder van handhaving en veiligheid. Op hoofdlijnen ging het over het gepleegde correspondentie lopende vanaf 29 september 2009... toen de informatie over wel dan geen verleende vergunningen en het moment dat op 7 januari 2010 volgens de verantwoordelijke portefeuillehouder een einde is gemaakt aan een vastgestelde illegale bezigheid te Eelde. Tegelijkertijd gaf de portefeuille aan dat na het indienen van een formele aanvraag gekeken zal worden in hoeverre de stopgezette illegale activiteit alsnog kan worden gelegaliseerd en dus worden ingepast binnen de daarvoor gebied geldende regels. Prima zover. Wel hebben we bedenkingen van hoe zoiets dan wordt gedaan. Je zou ook kunnen spreken van het honoreren van een illegaal handelen met als hoofdprijs een vergunning. Misschien moeten we het daar later in alle rust nog eens over hebben. September 2010 kwam echter vast te staan dat de illegale bezigheid 11 maanden gewoon door was gegaan. Geen handhavingsrapport dat kon melden dat er was gehandhaafd. De bestaande situatie waarvan we dachten dat deze was beëindigd, kon door niet handhaven gewoon voortbestaan. Per bericht was ons toen toch medegedeeld dat na 21 januari 2010 een definitief einde was gemaakt aan het illegaal exporteren van een horecagelegenheid aan een schietbaan. Ondanks dat, dankzij Leefbaar Tinalo, ruim 12 maanden na melding van de illegale bezigheid is nu duidelijkheid geschapen. Maar bleven we zitten met nog vele vragen en het gevoel vanuit op een verkeerde been te zijn gezet met gevolgen van het verliezen van het vertrouwen in de handhaven. Vandaar deze interpellatie en de gestelde 7 vragen. Voorzitter, ik ga het hele verhaal niet overdoen. En ieder heeft het ontvangen en daar zal ik de 7 vragen nog even stellen en verwacht dan dat de portefeuillehouder deze zal beantwoorden. Vraag 1. In hoeverre is gelet op de gang van zaken rond de schietbaan aan de watermolendijk te Eelde er de garantie is dat in de gemeente Tinalo adequaat wordt gehandhaafd tegen onvergunde vergunningsplichtige activiteiten, dan wel activiteiten die in strijd zijn met het vigerend planologisch regime? En in hoeverre, vraag 2, in hoeverre wordt volgens het college een niet-legale activiteit legaal doordat deze zou worden gedoogd? Vraag 3, wordt de betreffende schietbaan van de watermolendijk 3 gedoogd? Is hiertoe besloten en wat valt er dan onder de gedoogbeslissing? Wat is de motivering van de keuze om tot gedogen over te gaan en wat voor voorwaarden zijn hiervoor gesteld? Vraag 4. In hoeverre wordt voorkomen dat er geen precedentwerking optreedt en anderen gestimuleerd kunnen worden zonder benodigde vergunningen en of in strijd met de planologische regelgeving activiteiten te gaan ontplooien? Ervan uitgaande dat deze illegale activiteiten toch wel in aanmerking zouden komen te worden gedoogd. In hoeverre, vraag 5, is door het college gehandeld in overeenstemming met de beleidsplan in integrale handhaving gemeente Tinalo en het besluit kwaliteitseisen milieuwethandhaving? Vraag 6, is het gedogen in overeenstemming met de eventuele gedoogstrategie, althans de beleidsuitgangspunt betreffende het gedogen? En vraag 7, voorzitter, in hoeverre vindt het college dat de raad, althans raadsleden, correct en adequaat als mede transparant heeft geïnformeerd door op 6 januari 2010 aan te geven dat het schenken van drank direct de schietactiviteiten binnen 14 dagen zouden zijn gestaakt, terwijl deze activiteiten kennelijk met medeweten van het college gewoon 11 maanden zijn doorgegaan en het college later, rond november 2010, in de media aangeeft dat deze de activiteiten zou gedogen. Tot zover, voorzitter.
Oké, dan geef ik het woord aan de heer Van Es, gemeente Belangen.
Dank u, meneer voorzitter. In de brief van de 23 november geeft het college aan onder het kopje gemaakte afspraken dat men na de gevoerde gesprekken en beoordeling van de betrokken wet en regelgeving aan de schietvereniging heeft medegedeeld dat men hangende een legalisatieprocedure bereid was van handhavend optreden af te zien. Wanneer heeft u de schietvereniging erover geïnformeerd en op welke wijze is dat gebeurd? Tweede vraag is, er wordt onder de vergunningsprocedure gesteld, momenteel loopt er een vergunningsaanvraag. Wanneer is die aanvraag precies ingediend? En mijn derde vraag is, waarom heeft u de raad niet van uw voornemen om niet te handhaven in kennis gesteld?
Oké, dan geef ik het woord aan de heer Van Zuylen namens het college.
Dank u, voorzitter. Ik hoorde afgelopen zaterdag iemand tegen mij zeggen, en ik herhaal het hier maar, hoe maak je van een mug een olifant? Als ik kijk naar de hoeveelheid energie die in de afgelopen weken door Leefbaar Tinalo, door het college, door de ambtelijke ondersteuning, door de fracties en nu door de gemeenteraad in dit traject gestopt wordt, dan kan ik me iets voorstellen bij die opmerking over die mug en die olifant. Ik wil mijn beantwoording niet direct leiden langs de vragen en die één op één beantwoorden, omdat het verhaal wat mij betreft in een wat breder verband gezet moet worden. Ik wil allereerst even ingaan op de gevolgde procedure door Leefbaar Tinalo. Het is correct dat u zegt dat u een en ander heeft aangedragen via de mail. En dat was omstreeks het vierde kwartaal 2009. Daar is, door ons één op één mailcontact over geweest. En ik ben u dankbaar voor datgene wat u heeft aangedragen. Dat heb ik ook, meen ik, verwoord. We hebben dat opgepakt, zijn ermee aan de gang gegaan. En daarna is het voor mij een onderdeel geworden van een stuk bedrijfsvoering, zoals wij normaal met handhavingstrajecten omgaan. Geef dan in het verdere verloop dat aanleiding tot het stellen van vragen, dan staat u dat vrij, uiteraard. U heeft daarin uw controlerende taak. En dat kan ook eventueel ontstaan zijn door ontwikkelingen die op een andere plaats binnen Tinalo zijn ontstaan rondom een andere schietbaan. U stelt dan schriftelijke vragen en u heeft het recht op een correcte beantwoording. Dat hebben wij ook ingezet. En het verbaast het college, het verbaast mij dan hooglijk, dat lopende dat traject al wordt aangekondigd, wij komen met het verzoek tot een interpellatiedebat.
Voorzitter,
de heer Kloos, Leeuwpartijen.
De aanvraag van de interpellatie die is uiteindelijk geschied in het presidium laatst genomen. Daar heb ik dus aangegeven dus eventueel een interpellatie om aan te gaan naar aanleiding van de zaken zoals ze gelopen zijn.
Ja, dat is mijn
bekend. En dat is niet heel ver weg of wat dan ook, maar dat is naar aanleiding van.
Nee, dat is mij bekend.
Gaat u verder met uw betoog?
Ik heb daar toen ook aangegeven dat het misschien correct zou zijn om eerst de beantwoording van de vraag af te wachten. En als die antwoorden u niet zouden bevallen, dat u daarna met een interpellatiedebat op de proppen kwam. Dan inhoudelijke toelichting op datgene wat er gebeurd is. Melding door de heer Kloos. Ik heb dat net al gezegd. Dank daarvoor dat het gemeld is. Als er zaken binnen deze gemeente niet goed op orde zijn, dan verdient dat de nodige aandacht. Wij hebben na die melding een en ander in behandeling genomen. En ambtelijk een bezoek, meerdere bezoeken gebracht aan de schietbaan en aan de exploitant. En ik heb daarvan in december een terugkoppeling gekregen van de constateringen. Het was een niet-legale activiteit. Er was sprake van een schietbaan en er was sprake van horecaactiviteiten. Dat wil zeggen, er werd dus op dat moment naast koffie en thee ook sterke drank, met name bier, geschonken. De eerste stap die je dan zet in dat traject, overigens de reactie in de richting van de heer Kalk. De schietwereld schrijft voor, ongeschreven code, volgens mij ook een geschreven code, dat het drankgedeelte na het opbergen van de wapens gebeurt. De eerste stap die je dan zet, op het moment dat je dat constateert, is duidelijke kaders stellen ten opzichte van de exploitant. Dat hebben wij gedaan door een brief te sturen en de exploitant te melden dat er met onmiddellijke ingang gestopt moest worden met de horecaactiviteit. En dat na 2 weken de schietactiviteit gestopt zou moeten worden. Nogmaals, dan geef je dus de kaders aan waarbinnen volgens de legale of de niet-legale activiteit geopereerd zou moeten worden. En het is daarna dan heel gebruikelijk in dat soort trajecten. Wij doen het ook bij constateringen op het gebied van bouwvergunningen. Op het moment dat er iets niet in de haak is, dan proberen wij via een nadere beoordeling te kijken of het alsnog tot een legale situatie zou kunnen worden. We hebben geconstateerd dat het niet in het vigerende bestemmingsplan past, de activiteiten. We hebben ook geconstateerd dat de locatie prima past voor deze activiteit, de schietbaan. We hebben de politie een beoordeling laten doen en de politie heeft zijn goedkeuring gehecht aan deze locatie. We hebben de brandweer geïnformeerd over de activiteiten. We hebben met de exploitant afspraken gemaakt over het niet langer schenken van alcohol tijdens de schietavonden. We hebben met de exploitant afspraken gemaakt over het parkeren op eigen terrein, zodat die overlast, voor zover die zou bestaan, niet zou gaan ontstaan. En we hebben die afspraken schriftelijk vastgelegd in de richting van de exploitant. En we hebben op dat moment geen gedoogbeschikking genomen. Waarom? Gedogen is in de optiek van het college een niet legale situatie laten bestaan en die ook niet gaan herstellen. En ik noem daarbij als voorbeeld de woning van recreatiewoningen. Niet legale situatie en je gedoogt het tot in lengte van jaren, je gaat niet een hersteloperatie inzetten. En een legalisatietraject betekent dat je niet legale activiteit wel gaat herstellen. Dat is dus de doelstelling waar je op afgaat. Nou, dat traject zijn we ingegaan, traject van legalisatie. Toen echter bleek dat er nog een tweede schietvereniging gebruik wilde gaan maken van dezelfde accommodatie. Toen het dus van een ondergeschikte activiteit, namelijk één avond in de week, tot een uitbreiding kwam die wellicht niet alleen de vrijdag, maar ook op andere avonden zou kunnen gaan plaatsvinden, hebben wij, ondanks het feit dat je niet in mijn redenatie kunt spreken van een gedoogbeschikking, hebben we toch gezegd, wij gaan nogmaals even goed schriftelijk vastleggen waarom wij deze situatie willen gedogen. Dus vandaar op dat moment de gedoogbeschikkingen. De verdere planning van datgene wat wij voor ogen hebben. Wij willen middels een projectbesluit komen tot legalisatie van de activiteiten, legalisatie van de schietbaan. En op het moment dat dat projectbesluit, en naar verwachting gaat dat in de loop van het eerste kwartaal plaatsvinden, gaat dat voorgelegd worden. Dan kunnen op dat moment de aangevraagde horecavergunning, namelijk het schenken van alcohol binnen de geldende regels, het vergunnen van de reeds gepleegde bouwaanpassingen, en daar zijn alle seinen staan op groen, daar is overal akkoord gegeven op datgene wat er geschied is, en de vergunning, de milieuvergunning, kunnen dan geaccordeerd worden en daarna is er dus sprake van een volkomen legale activiteit. Dat hebben wij voor ogen gehad, dat hebben wij continu voor ogen gehad en daar zijn wij continu met de exploitant over aan de gang geweest om de benodigde papieren, de benodigde aanvragen te krijgen. Er is wat heen en weer getikt, er is wat vertraging opgetreden, maar we hebben continu voor ogen gehad om deze activiteit te legaliseren. En ik meen dan ook met alle stelligheid dat het college hier adequaat gehandeld heeft en dat het college hier oog heeft gehad voor de belangen van burgers, oog heeft gehad voor de belangen van de schietvereniging. Zijn er dan nog verdere activiteiten waarvan we op dit moment kunnen constateren dat het een vergelijkbaar kaliber heeft? Want die vraag gaat ongetwijfeld komen, laat ik er maar voor zijn. Daarna hebben wij uiteraard onderzoek gedaan. Er zijn een aantal trajecten, en dat is onderdeel van het wekelijks portefeuillehoudersoverleg wat ik heb. Er zijn een aantal trajecten waar bijvoorbeeld de bouwvergunning, de verleende bouwvergunning en datgene wat er daarop door de initiatiefnemer gedaan is, niet in overeenstemming zijn. Maar ik gaf er net al aan dat wij dan eerst op zoek gaan naar, kunnen we alsnog datgene wat gedaan is binnen een geldende vergunning brengen. Dus dat zijn afstemmingstrajecten, daar zijn we op een aantal punten zijn we op dit moment bezig. Daar ben ik van op de hoogte en dat is onderdeel van de normale procedure. En er is op dit moment één kwestie, dat betreft huisvesting niet passend binnen het bestemmingsplan. En dat maakt onderdeel uit van een portefeuillehoudersoverleg van een van de wethouders en dat komt binnenkort in het college. Dat is informatie die aan mij gegeven is vanuit de ambtelijke organisatie. Als ik alles beschouw, en ik maak deze opmerking toch maar gelijk, ik was in eerste instantie van plan om hem in tweede termijn te maken. Ik vind dat alles wat er nu zich ontrolt wel heel erg zwaar is aangezet. En zeker als daar ook nog het vertrouwen in een portefeuillehouder ter discussie wordt gesteld. Ik moet zeggen dat me dat geraakt heeft. Ik vind het een gebrek aan respect. Ik weet dat in Nederland er op dit moment fors sprake is van een afrekencultuur. Maar nu ook al op muggenniveau. Ik kom uit de dierentuinwereld. Dat is u bekend. En ik weet donders goed het verschil tussen een mug en een olifant. En voor die raadsleden die dat niet weten, er zit een heel groot verschil. Dank u wel.
Oké, gaan wij over naar de andere fracties. Is daar nog behoefte aan om vragen te stellen aan het college of Leefbaar Tinalo of gemeentebelangen?
Even een puntje van orde. Gaat het alleen om vragen of ja, mogen vragen we ook een mening verkondigen?
Vragen en eventuele mening, ja. Oké, dan de heer Kalk, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel kort. Wij hebben de beantwoording van de burgemeester gehoord. Wat ons eigenlijk bezighoudt is de vraag. U hebt aangegeven dat er af en toe sprake is van legalisatie in een bepaald traject. Ik kan bijvoorbeeld, u hebt dat vast ook wel in kaart gebracht, in welke gevallen dat voorkomt. Ik zou daar graag een overzichtje van willen hebben, zodat wij als raad weten welke gevallen er precies zijn en hoe u daar als college mee bezig bent. Dat voorkomt misschien ook steeds vragen in individuele gevallen. En voor het overige wacht ik eerst maar even af wat er verder nog gezegd wordt.
Oké, de heer Pieters, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Hetgene wat meneer Kalk verwoord heeft, leeft ook bij ons bij de VVD. Is een beetje moeilijk. Gedogen hoeft voor de VVD niet. Bij ons in fractieberaad werden genoemd gemotiveerd gedogen. Ik vind deze situatie die hier geschetst is door de burgemeester, vind ik een kwestie van gemotiveerd gedogen. Als er een activiteit ontstaat welke gelegaliseerd kan worden, dan is het in de beleving van de VVD-fractie goed mogelijk tot aan die legalisatie te gedogen. Als er geen enkel uitzicht is om een gedoogsituatie om te zetten in een gelegaliseerde, moet er wat de VVD-fractie betreft direct een einde aan de strijdige situatie gemaakt worden. Ik wil nog wel een opmerking maken. Er werd net genoemd een mug en een olifant. Voor wat de VVD-fractie betreft is het schieten met een kanon op de mug.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. En misschien als je niet goed richt, schiet je ook nog wel eens in je eigen voet. En met een kanon is dat heel moeilijk, maar des te gevaarlijker. Oké, de gang van zaken verbaast GroenLinks. En dan vooral waar het Leefbaar Tinalo betreft. Inderdaad een zaak aankaarten, daarna nog schriftelijke vragen stellen terwijl het in behandeling is. En dan het antwoord niet afwachten en een interpretatiedebat aanvragen. Is de urgentie werkelijk zo hoog? Want er wordt gesproken over illegale activiteiten en in combinatie met een schietvereniging klinkt dat dan meteen heel sensationeel. Maar in feite is er gewoon een bestemmingsplan waarin niet voorzien is dat daar ooit een schietbaan gevestigd zou kunnen worden. Je kan namelijk niet alles van tevoren bedenken. En we hebben dus te maken met een situatie die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. En dat klinkt toch iets anders dan illegaal. Er is daarna gekeken en er is gebleken dat het eigenlijk een heel geschikte plek is voor een schietbaan. En dus is inderdaad het traject van legalisatie ingezet. De discussie over wanneer is het nou legalisatie en wanneer is het gedogen. Ik zou de vraag willen stellen, is het niet handig om tijdens een legalisatieprocedure een gedoogvergunning af te geven, zolang de activiteiten nog niet helemaal met vergunningen zijn afgedekt. Dan heb je namelijk iets in handen om te controleren wat daar gebeurt en is het klip en klaar en zwart op wit voor iedereen wat daar wel en niet mag.
Voorzitter.
Heer Kloos, Leek Bertinalo.
Naar mijn mening hebben we in 2006 dat al besloten. Wat u dus nu aangeeft.
De heer Rietkerk.
Dat klopt. Ik heb in de notitie van 2006 daar ook bij gepakt. Maar er is zojuist door de portefeuillehouder naar voren gebracht dat er een verschil is tussen een legalisatieprocedure en een gedoogprocedure. En vandaar dat ik deze vraag stel. Dank u wel.
De heer Van de... De heer Van Es, gemeentebelangen.
Ja, even een voorzet richting mensen die willen reageren. De situatie valt volgens mij in twee zaken uiteen. Het aspect ligt nu heel nadrukkelijk op het punt of men van mening is dat er al dan niet terecht gedoogd is. Of dat, men, dat is één aspect. Het andere aspect waar ik ook voorgaande sprekers niet over hoor is, en ook trouwens de portefeuillehouder niet op heb horen reageren, is gewoon het feit van waarom heeft u nadat u die stap genomen heeft de raad niet gewoon geïnformeerd. U wist dat er door de fractie van Leef Partinalo aandacht aan dat punt geschonken is. U heeft op een gegeven moment ervoor gekozen, al dan niet terecht, daar kun je van alles van vinden, om
meneer van
de handhaving over te gaan. Waarom heeft meneer u die raad niet geïnformeerd?
En dat u krijgt zo meteen de kans nog om een tweede termijn te doen.
Daar
wil ik
graag de andere fracties op horen reageren. Anders hebben ze zijn termijn namelijk kwijt.
Ik geef het woord aan de heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van D66 is van mening dat gedogen tot het minimum beperkt moet worden. Daarnaast zouden wij het zeer op prijs stellen als er gedoogd wordt en een situatie bij het college bekend is, dat dan binnen 6 weken een beslissing genomen wordt van gedogen wij ja, gedogen wij nee. En als u gedoogt, dan wil ik dat graag weten. Op welke manier, maakt me niet uit. U mag het gewoon vanaf de kansel vertellen. U kunt het ook schriftelijk doen. Maar ik zou het op prijs stellen om daarvan op de hoogte te zijn. Dan is het ook zo dat bij het meeste gedogen er een tijdspad moet worden aangegeven en een eindtijd moet worden aangegeven. De eindtijd die u nu aangeeft is een beetje vaag, want dat is zolang we nog bezig zijn met het in orde brengen van vergunningen gaan wij gedogen. Maar stel dat het 10 jaar duurt, dan gaan we 10 jaar gedogen. Ik weet niet of dat nou de bedoeling is. Dus het zou aardig zijn als u een tijdspad aangaf met een einddatum. Als u dat doet, is het natuurlijk ook handig als u zich aan die einddatum houdt. Ik wijs daarbij even op het gedoogbesluit wat bestaat over Hooghullen, wat per 1 januari 2010 is afgelopen, maar waar nog steeds gedoogd wordt, althans niet gehandhaafd. Dus misschien is het handig om daar ook nog eens naar te kijken. Voor het overige ben ik het overigens met de verhalen over muggen en olifanten wel eens. En daarnaast moet ik vertellen dat ik waarschijnlijk van u allen de meeste ervaring heb met schieten. En je kunt met een kanon best in je eigen voet schieten.
De heer Wensing, CDA.
Voorzitter, afhankelijk zouden we alleen kunnen vragen stellen. Maar ik begreep dat we nu ook al meningen kunnen geven. Dus ik maak graag er even gebruik van. Het is mooi dat er in een democratie het recht, als, het recht van interpellatie bestaat. Het is ook goed dat een partij als de fractie Leef Bertinalo dit recht benut. Wel verrast het ons dat deze interpellatie volgt op een lopende correspondentie met het college en nog voordat de feitelijke aanvullende vragen van de fractie van Leef Bertinalo zijn ingediend en beantwoord. Een interpellatiedebat op dit moment lijkt een zwaar middel om de informatieuitwisseling tussen het college en de fractie van Leef Bertinalo te onderbreken. Wij vragen ons dan ook af wat de werkelijke reden is van deze actie. Als wij de berichten in de media lezen, lijkt het wel of de gemeente en met name de portefeuillehouder er volgens de fractie van Leef Bertinalo een rommeltje van maakt. Hetgeen in het geheel niet speelt, zoals de duidelijke beantwoording van de vragen door het college aangeeft. Integendeel, er wordt keurig gewerkt aan maatwerk en dat is deze collegeperiode een van de uitgangspunten. De hele vraagstelling komt ons over als stemmingmakerij, argwaan en wantrouwen. Natuurlijk mag je verwachten dat een oppositiepartij kritisch is, maar het college neerzetten feitelijk in de media als ze doen maar wat, getuigt niet van noblesse. Ook een mail van de fractie van Leefbaar Tinalo als, ja beste Griffie, zou u onze burgervader even achter de vodden willen aanzitten en aangeven dat hij zijn mailtjes wat vlotter wil beantwoorden, getuigt hier absoluut niet van. Wij als CDA wensen op deze manier geen politiek te bedrijven en willen dan ook niet inhoudelijk ingaan op deze interpellatie. Dank u wel.
De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik weet ook niet precies meer in welke termijn we zitten. Moeten we maar niet kwalijk nemen.
Voor u de eerste.
Uit. Ik denk, voorzitter, dat legalisatie en gedogen, die twee begrippen door elkaar gehaald worden en zijn. En om die reden ben ik dankbaar voor de uitleg van de portefeuillehouder. Ik moet u zeggen, ik had me best wel bewapend, om een beetje in de sfeer te blijven, voor deze discussie. Maar ja, ze zijn eigenlijk een beetje van me afgevallen, want ik kan me best vinden in de reactie van de wethouder, van de portefeuillehouder. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in de loop van de tijd wat onduidelijkheden zijn ontstaan. Ook bij mij trouwens, want dat gedogen en legaliseren had toch wat duidelijker kunnen zijn. En ik sluit aan bij iedereen die gezegd heeft, college, kwestie van invoelen, informeer de raad ook even in zulke soort gevallen op een geëigend moment. Ik weet wel dat gedogen gedelegeerd is aan BMW, maar informatie aan de raad kan nooit verkeerd. En dan even een standpunt van de ChristenUnie, ik heb het wel eens meer geventileerd in een bepaalde context. Gedogen is geen oplossing, het creëert alleen maar weer nieuwe problemen, nou dat zie je. De overheid stelt duidelijk wat wel en wat niet mag en heeft oog voor de onderliggende problemen. En hier wil ik het voorlopig bij laten, dank u wel.
Oké. Dan Leefbaar Tinalo, heeft u behoefte om hierop te reageren?
Nou, een heleboel. Wat dan gaat, dan kan ik u nog wel even tot 12 uur bezighouden. Maar dat is allemaal niet zo'n probleem. Alleen, ik word een beetje, beetje onpasselijk op het feit dat de betreffende portefeuillehouder de zaak eigenlijk een beetje bagatelliseert door te zeggen van mijn dat men maakt van de mug een olifant. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er is uiteindelijk, gaat het om het één mail. Daar gaat het om. En die ene mail waarin wordt aangegeven door de, daar zit de portefeuillehouder, die uiteindelijk mij aangeeft als onderdeel van deze raad, dat de activiteit die uiteindelijk na ons aangeven vastgesteld is, dat die illegaal is, is stopgezet. De een direct, de ander binnen 14 dagen. 21 januari. Was er dus geen illegale activiteit meer. Dus kan je ook niks gedogen in die periode. Dat is een heel duidelijk haak. Als ik als raad of als raadslid dus op een gegeven moment op lange termijn moet blijken, en dan praten we over september, dat op de maand in september dan uiteindelijk door ook weer signalen van buitenaf, waarvan ik hier in dit ambtelijk apparaat dus vraag, zijn er ondertussen dus vergunningen verleend, is de zaken neergezet, heeft men dus aangegeven, we weten van niks. Ik heb zelf nog 2 of 3 mailtjes erachteraan gehad of het nou wel correct was, wat ik wel gezegd. Op dat moment heb ik toen gezegd, van ons luisteren, dan hebben we een groot probleem. En dat is uiteindelijk ook aangegeven, hier binnen dit huis. Dus al die tijd, vanaf januari tot en met september 2010, waren wij ervan van overtuigd dat het college, het ambtelijk apparaat, bezig was met iets op touw te zetten, dat in ieder geval de activiteit, waar we op zich helemaal niet tegen zijn, dat die in ieder geval in een ander jasje werd geplaatst en dat we konden spreken van een legale activiteit. Alleen, het bleek dus op dat moment helemaal niks. Er was helemaal niks geregeld. Ik moet me de gedoogbeschikkingen zijn afgegeven op 18 november, een week geleden. 2 stuks, zelfs 3 stuks. Op geven aangeven van Leefbaar Tinalo van, u gaat nu een beetje te ver, u moet uw werk doen.
Oké, uw punt is duidelijk.
Maar daar tegenover staat, voorzitter, ik heb dus een aantal vragen gesteld. En ik vind het, wat dan er gaat, vind ik het een hele slechte zaak. Als hier dus de portefeuillehouder zegt van, moet sluiten, daar heb ik geen boodschap aan.
Want hij schiet met een aan de kant roept een kanon en de ander die zegt dat ik in mijn voet schiet. Nou, echt niet hoor. Echt niet. Ik heb geen wapens nodig.
Oké.
Okay. Voorzitter.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u. Ik heb ondertussen even toch de betreffende e-mail erbij gepakt. En in de betreffende e-mail staat inderdaad dat de activiteiten gestopt zouden worden. Maar in de volgende zin staat ook al meteen vermeld dat dat legalisatie tot de mogelijkheden hoort. En geconcludeerd wordt dat een schietbaan op die locatie goed zou passen. En dat er besloten is om een projectbesluit voor te zetten. Dus in diezelfde e-mail wordt al meteen aangegeven wat het proces is en wat er gaat gebeuren. En daarom is dit debat zinloos.
Zou het publiek wel rustig willen houden? De heer Van Es, gemeentebelang, u krijgt ook nog de kans, omdat u mede-initiator bent van het interpellatievertrek.
Ja, allereerst de heer Rieke, bedankt voor zijn extra termijn, bedankt er zijn. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag gesteld. En ik begrijp niet goed waarom de burgemeester daar gewoon niet een simpel antwoord op geeft. Dat is voor mij gewoon, dat boeit mij. Waarom heeft u de raad niet duidelijk geïnformeerd dat u niet handhavend zou willen optreden? Dat u dat gedoogt, heb ik op zich geen problemen mee namelijk. Daar zit ik helemaal niet mee. Maar had de raad gewoon geïnformeerd, wat is ook door de heer Hogeboom aangestipt, dat had ik gewoon graag willen zien. Voor de rest moet ik zeggen, kan ik een beetje met de heer Kloos meegaan in die zin van, hij stelt een aantal vragen. Artikel 40 van de verordening geeft ook aan dat het verzoek een aantal duidelijke vragen moet bevatten, een interpretatieverzoek, en dan met een algemeen antwoord komen, vind ik eigenlijk zelf ietsjes te makkelijk. Ik had zelf liever gezien dat u gewoon punt voor punt de vragen zou beantwoorden, maar dat terzijde. Voor de rest hoeft u niet bang te zijn dat wij vertrouwen niet gaan opzeggen en die wordt ons ook niet ter discussie gesteld, maar dat terzijde.
Oké, de heer Van Zuilen.
Goed, ik zal proberen de vragen af te wikkelen zoals die net in het eerste of tweede termijn, ik weet niet wat het is, gesteld zijn. PvdA geeft aan dat ze graag een overzicht zouden willen hebben van de activiteiten. En de VVD sluit daarop aan met een soort van handhavingsrapportage. Ik ben gaarne bereid om toe te zeggen dat wij periodiek, en wat mij betreft, wij doen dat één keer per jaar om te kijken naar wat zijn wij nou op de diverse terreinen rondom veiligheid, rondom milieu, rondom bouw en woningtoezicht tegengekomen. Wat hebben we aan controles uitgevoerd? Wat is het percentage wat we aan overtredingen geconstateerd hebben? Wat is het aantal tweede bezoeken bij bedrijven? En wat hebben we dus uiteindelijk geconstateerd? Ik denk dat ik dat met plezier aan u toezeg om dat jaarlijks aan u te verstrekken. GroenLinks. Ik heb duidelijk aangegeven wat een legalisatietraject is en wat een gedoogbeschikking inhoudt. Een gedoogbeschikking is iets wat een formele status heeft, wat schriftelijk wordt vastgelegd en waar ook een inzagetermijn aan ten grondslag ligt. Ik heb daar straks in mijn verhaal aangegeven dat wij met een regelmaat, ik wil niet zeggen met enige regelmaat, trajecten tegenkomen waarvan wij constateren dat het op dat moment niet conform de regelgeving is, maar waarbij legalisatie prima zou kunnen gebeuren. Nou, dan vind ik dat je daar ook dat legalisatietraject op moet inzetten en niet het wapen van de gedoogbeschikking van stal moet halen met alles wat je daar formeel voor moet regelen. Ik heb daar straks aangegeven wat voor ons de criteria zijn voor een gedoogsituatie en een legalisatiesituatie. Dan in richting van gemeentebelang. Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd? Ik heb één op één En er werd net al uitgeciteerd een mail gekregen van een raadslid, rechtstreeks naar mijn mail, rechtstreeks beantwoord op de mail, daar nog weer een antwoord op gekregen en weer teruggelegd met de mededeling. Dat is er geconstateerd en wij gaan aan de gang om het projectbesluit te gaan nemen. Er was voor mij op dat moment, was voor het college op dat moment een situatie ontstaan waarin wij in een legalisatietraject zaten. Legalisatietraject, zoals ik al een aantal keer gezegd heb, wat wij regelmatig tegenkomen gedurende onze bedrijfsvoering. Er is dus bij mij ook geen enkel moment geweest om te zeggen, hey, hier hebben wij een uitzonderlijke situatie, hier moeten wij de raad informeren. Het is een stuk bedrijfsvoering, ambtelijk is men ermee aan de slag gegaan, heeft men met de exploitant van de hal diverse contacten gehad om de bouwvergunning, om de horecavergunning, om de milieuvergunning, om dat allemaal voor te bereiden, zodat als het projectbesluit genomen is, dat we dan ook per direct kunnen zeggen, hier heeft u uw vergunningen. Dat is in de bedrijfsvoering allemaal afgehandeld, dus er is op geen enkel moment het signaal geweest, dit is een activiteit die wij bij de raad zouden moeten melden. Nogmaals, wij hebben een aantal zaken per jaar van zeggen, hey, daar moeten we mee aan de gang, dan moeten we met die ondernemer, moeten we nog eens een keer een horecabedrijf bezoeken, omdat wij voor de tweede of derde keer constateren dat niet voldaan wordt aan de regelgeving.
De heer Van Es, gemeentebelangen.
Uit uw betoog concludeer ik dat u dus bewust ervoor heeft gekozen om degene die vragen over dit onderwerp heeft gesteld niet te informeren dat u niet gaat handhaven.
Nee, ik heb niet bewust gekozen. Het is daarna de bedrijfsvoering ingegaan. En er is op geen enkel moment de overweging geweest om het alsnog hier bij u te gaan melden. We hebben zoveel zaken in de bedrijfsvoering. Als wij alles, al die zaken bij u zouden moeten gaan melden, dan weet ik dat u binnen de kost mogelijk keren zegt van, ho, kunnen we even regels afspreken?
De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Beste portefeuillehouder, het gaat om het feit dat u als portefeuillehouder op een 1-op-1 mail aangeeft van prima wat u hebt aangegeven, we hebben gelijk ingegrepen en binnen 14 dagen, hè, zo moeten we dat, kunnen we dat dan zien, vanaf 7, dan is op 21 januari 2010, is een einde gemaakt aan de illegaliteit zoals die op dat moment bestaat. De deur is dicht. Op datzelfde moment geeft u ook aan, en terecht, van kijken in hoeverre we het wel kunnen legaliseren. Dat moet via een procedure, er zal een bestemmingsplanwijziging opkomen, het moet gepubliceerd worden, mensen kunnen daarop inzeker hun zienswijze op bezwaarschriften indienen en uiteindelijk zal het leiden tot een verankering binnen het bestemmingsplan en de betreffende milieuvergunning of wat dan ook. Zo is het proces. Op datzelfde moment, vanaf op het moment van 21 januari tot nu toe, heb je op geen enkele manier, in ieder geval niet aan mij als fractie, en nogmaals aan de raad, medegedeeld dat u uiteindelijk na de 21ste of na de 7e, na mijn mailtje, hebt gezegd van, weet je wat, we gedogen het maar. En we laten de situatie voortbestaan zoals die is. En uiteindelijk wordt het dan eventjes gecorrigeerd.
Meneer Kloos, uw vraag is duidelijk.
Dan wordt het gecorrigeerd op 18 november 2010. En dat vind ik kwalijk, want
meneer
op dat
Kloos,
moment voel ik mij op een...
Meneer Kloos, uw vraag is duidelijk. Wilt u verder gaan met uw betoog?
Meneer Kloos, prima, maar u haalt dus in uw verhaal consequent een aantal zaken door elkaar. Bestemmingsplan, terwijl er sprake is van een projectbesluit. Gedogen, terwijl er sprake is van legalisatie. Ik denk dat ik duidelijk geweest ben over datgene wat wij ingezet hebben. En nogmaals, in de richting van meneer Van Es, er is dus geen moment het idee geweest van, hé, dit is een traject, een uitzonderlijk traject, wat wij weer terug moeten leggen bij de raad. En in de richting van D66, er is niet sprake geweest van gedogen. En als er sprake was geweest van een gedoogsituatie, hadden wij een gedoogbeschikking moeten nemen en hadden wij die moeten publiceren.
Ja, meneer de voorzitter.
De heer Van der Meij, D66.
Met uw welnemen. Op het moment dat er geconstateerd wordt dat er iets buiten de orde is, dan ontstaat er is er een illegale situatie, dan zegt u, dan gaan wij, als dat kan, een legalisatietraject in. Dat vind ik prachtig, dat eindigt een keer. Maar in de periode tussen uw constatering en het moment dat dat legalisatietraject klaar is, gebeurt er iets. Je kunt zeggen, ik sluit de tent, dat is prima. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik vind het goed dat jullie in die tussentijd doorgaan. Nou, kunt u dat 25 namen geven? Ik zou dat voor het gemak gedogen willen noemen. Maar als u zegt, nee, dat noem ik anders, is het mij ook goed. Maar het moet een naam hebben. Er gebeurt iets wat illegaal is, want uw legalisatietraject is nog niet afgelopen. Het is pas afgelopen als de vergunning er is. Dus tot dat moment is er iets illegaals. Tenzij u zegt, ik gedoog dit illegale.
Uw vraag is duidelijk, meneer Van der Meij.
Dank u.
Ik heb er straks, dacht ik, helder aangegeven dat wat de criteria zijn voor een gedoogsituatie, dat is een niet-legale activiteit die je ook niet gaat herstellen. En ik heb daar het voorbeeld van de recreatiewoning die bewoond is. Een legalisatietraject is een traject wat op dat moment niet legaal is, waarvan je het wel wil gaan herstellen. En ik geef nu dan maar een voorbeeld. Op het moment dat wij constateren dat iemand een schuur heeft gebouwd achter zijn huis, en dat past niet binnen het bestemmingsplan, dan hebben wij een niet legale situatie. Wij kunnen dan twee trajecten bewandelen, opdracht geven om die bulldozer er tegenaan te zetten en de eigenaar onnodig op kosten jagen, of allereerst een beoordeling te maken van als deze man nou een vergunning had aangevraagd, had hij die vergunning dan gekregen? Nou, en dan ga je dus een traject van legalisatie in. En dan ga je kijken of je alsnog die vergunning kunt gaan verstrekken. En dat is wat hier ook gebeurd is. Wij, liever gezegd, neem ik dan voor mijn rekening, wij waren van mening, nadat we de politie hadden geconsulteerd, nadat we de brandweer hadden geïnformeerd, nadat we alles beschouwd hadden, dat wij deze schietvereniging niet zouden moeten dwarsbomen in een traject en dat we niet deze schietvereniging een jaar, want dat was ongeveer de inschatting, in de kou moesten laten staan en dus hun schietactiviteiten niet zouden kunnen ontplooien.
Ja, meneer de voorzitter.
De heer Van der Meij, D66.
Als datgene wat u nu zegt juist is, waarom geeft u dan op 18 november alsnog een gedoogbeschikking af? Als u zegt, ik noem dat een legalisatietraject en dat loopt tot de vergunningen klaar zijn, dan is deze hele gedoogbeschikking nergens voor nodig. Het feit dat u hem afgeeft, betekent al dat u dat er dus iets anders aan de hand is.
Daar ben ik even, in eerste termijn.
Wacht, wilt u even wachten, heer Kloos, leefbaar.
Nou, ik denk dat meneer Van Wij precies verwoord heeft wat ik net wou zeggen.
Oké, dan mag u verder gaan met uw betoog.
Ik heb aangegeven wat de overwegingen waren om dat legalisatietraject nog eens te versterken door een gedoogbeschikking af te geven, omdat er op dat moment een tweede vereniging binnenkwam die de activiteit groter maakte als een ondergeschikte activiteit zoals het in eerste instantie was, één avond in de week. Er kwam een tweede avond bij, er zou wellicht een derde avond bij kunnen komen. Toen hebben we gezegd, het is een niet-legale activiteit. Ondanks het feit dat we een andere omschrijving hebben van gedogen, leek het ons juist om hier toch even de punt op de i te zetten en een gedoogbeschikking te nemen.
Voorzitter.
De heer Kalk, PvdA.
Ja, ik dacht, misschien zit er nog een muggetje achter het behang of een kanon of zo. Maar nu komt plotseling een tweede vereniging op het toneel. En mij intrigeert toch wel de vraag, hoe komt het dan dat plotseling die tweede vereniging aanleiding is om het verhaal van de eerste vereniging kennelijk toch nog aan te scherpen? Of is dat een naïeve vraag?
Daar gaan we geen oordeel over geven.
Een niet naïeve vraag, maar ik heb net de vraag al beantwoord wat de overweging was om dat traject in te gaan.
Oké, dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? De heer Kloos? Nee. De heer Kloos, Leefbaar Tien Halo.
In hoeverre er nou nog periodes komen om wat te zeggen? Ik neem aan dat ik dus nu een afsluiting.
Dit is maak. Duidelijk, u kunt een afsluiting maken.
Nou ja, dan kan ik in ieder geval aangeven dat er binnen dit huis een bepaalde willekeur is
die ambtelijke willekeur ten opzichte van wil ik gedogen of moet ik iets legaliseren of laat ik het op een andere manier goed. Ik vind, wij zijn in ieder geval van mening toegedaan dat een portefeuillehouder ze dient te houden aan de door de raad vastgestelde procedures, in dit geval de gedoogstrategie. Daar dient ook u als college aan te houden. En het kan niet zo zijn dat de ene keer je met een gedogen situatie, wat illegaal is, dat je dat laat voortbestaan doordat je zegt van ja, straks binnen de bestemmingsplanwijziging, dan komt het wel goed. Het is nog de vraag of het goed komt. In die zin van, daar kunnen nog bezwaren worden aangetekend. Maar in ieder geval hoop ik in ieder geval dat die schietbaan er wel komt. Want daar zijn we dus volledig niet op tegen. Het gaat om de procedure en dat wij het gevoel hebben dat je als raad, in ieder geval als onderdeel van de raad, op een verkeerde been bent gezet. Bijna 10 maanden lang. En dat is vind ik een kwalijke zaak. En wat dan gaat, hebt u als portefeuille de aankomende tijd heel veel te doen om in ieder geval dat vertrouwen op een gegeven moment weer te herstellen. Want ik blijf u volgen op deze materie, want het is niet op zichzelf staande fout. Ik heb u al wat zaken aangegeven, ook richting de griffier. Voorzitter, we spelen in deze gemeente.
De heer Pieters, VVD.
Voorzitter, ik vind meneer Kloos, die noemt net, dat is niet een op zichzelf staand feit. En ik heb u nog meer dingen aangegeven. U wekt nu de suggestie dat dit geen, dat wat hier nu gebeurd is, bij herhaling gebeurt. En u wekt de suggestie dat dit willens en wetens en bewust gebeurt. Ik vind, als u deze suggestie hier neerlegt, moet u dat hard maken met feiten.
Heer Kloos, leefbaar. Dat is op dit moment niet te doen. Het feit ligt hier al, dus dat er op een gegeven moment wordt gedoogd.
Meneer Kloos, ik wil u nog een keer vragen. Als u de suggestie wekt dat er bij herhaling zulke feiten, wil u dan die wetenschap met ons delen en deze feiten hier benoemen en bekendmaken?
Dus de zaken zijn al aangekaart hier binnen het huis. Dus uiteindelijk binnen de rivier is het al aangekaart. In die zin die zaken die hier ook al spelen, waarvan ook wij vragen hebben gehad. En als ik die 1-op-1 ga zetten met wat er dus nu ook weer aan gaan is, dan denk ik van binnen deze gemeente.
Nogmaals, meneer Kloos, als ik mag, voorzitter.
Gaat uw gang, meneer Pieters, maar deze laatste.
Dringend verzoeken om deze zaak die hier speelt nu kenbaar te maken en er anders over te zwijgen.
Nou ja, ik bepaal zelf al wat ik hier inbreng. En
niet meneer Kloos, zou u richting afronding willen gaan?
Nou, ik kan tot afronding aangaan dat ik blijf zeggen dat wat u ook met elkaar wilt, als raad dient ik een goed voorgelicht te worden. En ik ben van mening dat mijn portefeuillehouder zich dient te houden aan door de raad vastgestelde gedoogstrategie. En als dat niet wordt gedaan, dan denk ik, dan krijgen we een wildgroei en dan wordt het uiteindelijk een gedoogcultuur waar u en ik dus niet op zitten te wachten. Want dan kan iedereen doen en laten wat hij wil in deze gemeente en dan hebben we toch wel een college die zegt, nou, ik zal het dan wel gedogen. Nou, dat kan dus niet waar wezen. En daar zou je een soort willekeur krijgen ten opzichte van anderen die zich wel houden aan uiteindelijk de voorschriften zoals die gelden.
Oké. We hebben hierbij het interpellatiedebat gevoerd over de schietbaan. Er is een toezegging gedaan vanuit het college dat er jaarlijks in ieder geval een overzicht komt van procedures die nog lopen. Er zijn in ieder geval in dit debat een aantal procedures zoals het gaat met gedogen en wanneer je iets gaat legaliseren, denk ik, een stuk helderder geworden. En hierbij wil ik dit debat sluiten. En sluit ik ook tevens de vergadering en ik zie u hopelijk 14 december weer.